Goedenavond iedereen. Welkom op de gemeenteraad van maart. We gaan zoals gewoonlijk beginnen met het vragen. Half uurtje of zolang dat het moet duren. Maar dus we geven bij deze de gelegenheid aan mensen uit het publiek. Moesten die een vraag hebben om die te stellen? Is er iemand die een vraag heeft? Oké. Dan, er zijn in principe geen verontschuldigingen, maar we gaan toch door. Gaan we over naar het eerste punt van de agenda en dat is G1. En dat zijn de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 februari 2024. En daarover vraag ik een stemming. Nog twee mensen of nog één iemand zeker?
Ik denk dat jullie er niet eens voor zijn kaart, dat er nog één zit waarschijnlijk.
Oké. Er zijn 19 ja-stemmen uitgebracht en één onthouding. Dus het één tegenstem, excuus. Dus het verslag is bij deze aangenomen. Dan gaan we over naar het volgende punt.
Stemming niet afgesloten.
Jawel.
Over de notulen. Ik wil zeggen dat je terug moet stemmen over de notulen. Ik heb die niet afgesloten.
Ik had ze wel afgesloten. Oké, blijkbaar moet er teruggestemd worden over de notulen. Excuus. ...21 ja-stemmen, 1 nee-stem... ...en ik sluit hierbij dan de stemming af. Oké, nu wel. Dan gaan we over naar het tweede punt op de agenda... ...en dat is G2 en dat is een... Delegatie ondertekening voor de verwerkingsovereenkomsten GDPR. En daar moeten we ook een stem voor vragen. Oké.
Sven,
vraag. Ja. Het is te snel. Doe maar.
Dank u wel. Ja, voorzitter, wij gaan ons onthouden omwille van al die delegaties richting het college. Dat is een uitholling van de gemeenteraad. En om die reden zullen wij ons onthouden. Dank u wel.
Stemmen zijn er uitgebracht... 17 ja-stemmen, 5 onthoudingen. Het punt is aangenomen. Dan gaan we over naar het volgende punt en dat is G3. Dat zijn de... Ja, Jos?
Ja, ik wou nog heel even vragen in verband met dat punt of dat misschien mogelijk was als er zo'n goedkeuringen gegeven worden, hè, dat we daar... Ik zeg maar iets, één keer per jaar een overzichtje van kunnen krijgen van al die goedkeuringen. Dan kunnen we dat toch nog een beetje volgen.
Lijkt mij een goed idee. Oké. We zijn bij G3. Dat zijn de klachten van de gemeenteraadsleden Sven Snijders en Lode van den Branden tegen het verder zetten van de gemeenteraad van 29 januari 2024. En daarover is een schrijven van ABB van 4 maart 2024. En daar moeten we kennis van nemen, maar Sven vraagt het woord. Ja, Sven.
Ja, voorzitter, dank u wel. U kent allemaal onze mening over heel de situatie die daar heeft plaatsgevonden. Het is natuurlijk spijtig dat de gouverneur, omwille van de manier waarop dat vorige maand is teruggetrokken en dan opnieuw geagendeerd geweest, dat de gouverneur eigenlijk ten gronde geen uitspraak heeft moeten doen, wat ik op zich wel spijtig vind. Want eigenlijk... ben ik er redelijk van overtuigd dat wij in ons recht gingen geweest zijn. Ik vind het vooral spijtig dat het zo is moeten lopen. Niemand zal het weten wat dat uiteindelijke uitspraak zal zijn, maar het is wel een teken aan de wand over hoe dat er op zich wordt omgegaan met elkaar. En ik vind dat vooral heel spijtig. Dank u wel.
Lode?
Wel, ik deel de mening van Sven, maar ik ben ook akkoord dat het eigenlijk een politiek antwoord is van te zeggen, kijk, we moeten de klacht niet behandelen, want dat is eigenlijk wat hij schrijft. Moet de klacht niet behandelen, want de gemeente heeft, dus het bestuur heeft zelf punt zoveel tot punt zoveel teruggetrokken. En ze hebben niet te gronden geantwoord. Ik heb er tegen wel aangedrongen op de gronden daar een antwoord op te formuleren. Dus dat zal dan vervolgen. Omdat ik het uiteraard ook niet mee eens ben dat er eigenlijk niet ingegaan wordt op de vraag van de karikatuur die toen de gemeenteraad hier heeft plaatsgevonden. Wat ik eigenlijk zeer triestig vind dat dat op zo'n manier moet gebeuren.
Koen?
Ja, ik ben het niet eens met de visie van de oppositie. Ik heb dat hier vorige keer ook duidelijk gemaakt. Ik ben het ervan overtuigd dat de manier waarop het gelopen is, met name eerst de schorsing van de gemeenteraad, het oproepen van een gemeenteraadslid om nadien de gemeenteraad na de schorsing te kunnen verderzetten, dat dat legitiem is. Ik vind het dus wel... ook spijtig dat er niet ten gronde een uitspraak is geweest. Ik heb op de vorige gemeenteraad heel uitdrukkelijk uitgelegd dat de herneming van de agendapunten een louter feit was van rechtszekerheid. En u, de raad mag gerust weten, en ik wil toch wel even aanstippen ten opzichte van raadslid Van den Branden, is dat ik denk dat de gouverneur absoluut geen politieke of partijpolitieke standpunten inneemt of aan politiek doet. Ik heb zelf ook informeel in het kader van een andere ontmoeting aan de gouverneur aangedrongen om toch zeker de klacht te kunnen behandelen voor de vorige gemeenteraad, zodanig dat we wisten waar we stonden. Dus ook daar is de vraag geweest, omdat ik daar ook zelf nieuwsgierig naar was over hoe dat is gelopen. Maar ik stel samen met jullie vast dat inderdaad de klacht niet meer aan de orde is, net omwille van het feit dat we die punten hebben opnieuw voorgelegd aan de raad en dat die opnieuw gestemd zijn geworden. En ik hoop in de toekomst dat dergelijke zaken ook niet meer zullen voorvallen. We hebben daar ieders onze eigen mening en visie over geformuleerd. We hebben, de voorzitter heeft daar ook een voorstel rond gemaakt om daar in de toekomst over te praten, over hoe dat we daarmee omgaan als zich dat nog eens voordoet. Dus ik denk dat er een aantal elementen op tafel liggen richting de volgende legislatuur om dat op een ordentelijke manier aan te pakken.
Lode?
Het is uiteraard niet dat de gouverneur een politiek doet, maar het antwoord was volgens mij politiek en is een beetje Pontius Pilatus om te zeggen ik moet niet op de klacht antwoorden, want ze is terug ingetrokken.
Sven?
Ja, ik ben het eens met Lode dat het een gemakkelijk manoeuvre is op die manier voor de gouverneur om zich niet te moeten uitspreken. Daarnaast wil ik de burgemeester corrigeren. Hij zegt we hebben een gemeenteraadslid opgeroepen. Nee, we hebben een ziek gemeenteraadslid in het midden van de nacht moeten oproepen ter correctie. En bijkomend nog het informeel polsen bij de gouverneur. Allee, dat gaat alle transparantie uiteraard niet ten goede. Dank u wel.
Nee, ik denk dat net wel de transparantie ten goede komt. Omdat als je aan de gouverneur vraagt van ja, u weet dat er een klacht is binnengekomen, kunnen wij voor de volgende gemeenteraad nog een antwoord verwachten. De gouverneur kan daar ook niet op antwoorden, want het is het toezicht dat moet behandelen, ABB dat moet behandelen. Ik wil daar alleen maar mee aangeven dat het ook onze wil was om ten gronde een antwoord te krijgen op die klachten, wat dus als dusdanig niet gebeurd is.
Oké, gaan we het over naar het volgende punt op de agenda. En dat is G4 en dat is de opvolging van de organisatiebeheersing 2022-2023. En dat is ook een kennisname. Zijn daar vragen over? Oké, dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G5 en dat is een retributie op het beperkt parkeren in de blauwe zone voor de aanslagjaren 2024-2025. Daar ga ik zelfs een stemming over vragen, tenzij om u de kans te geven om daar nog op tussen te komen. Nee, dan ga ik daar de stemming vragen. Twee mensen. Nou, nog één iemand. Ja. Het punt is eenparig aangenomen met 22 ja-stemmen. Het volgende punt is G6 en dat is een punt rond natuur. En het handelt over de subsidie die kan bekomen worden voor de bestrijding van de Aziatische horenaar. En daarover heeft Bruno het woord gevraagd. Bruno?
Ja, voor eerst wil ik het college bedanken dat ze mij gevolgd hebben in mijn idee over financieel te steunen voor het verwijderen van nisten van de Aziatische horenaar. Maar ik heb nog iets nieuw. Dit is een lokdoos om de Aziatische horenaar te vangen. En een gemeentebestuur kan die gratis verkrijgen bij de Europese Unie Agentschap Landbouw en Visserij. Dus ik stel voor dat de gemeente dit aanschaft en zo snel mogelijk, want in deze periode beginnen de koningen uit te vliegen en dat is eigenlijk het belangrijkste. Als we die kunnen vangen, elke koningin die je vangt, is een nest dat je niet moet verwijderen. En dus ook geen 100 euro als gemeente moet tussenkomen. Dus eigenlijk een win-situatie. Ze zijn gratis. En dan stel ik voor dat je een bewonersvergadering organiseert waarop dat je die dozen uitgeeft aan de mensen. Dat is niet nodig voor de imkers. Ik heb dit weekend contact gehad met een imker en die heeft gezegd, wij hebben die allemaal al zelf aangekocht. Want die zit natuurlijk wel bevreesd voor hun bijen. Maar dat zou interessant zijn om ook bij de mensen gewoon rond te delen, dat de mensen dat in het oog kunnen houden, dat de mensen Aziatische horenaars kunnen vangen. Vooral mensen die in gebieden wonen waar veel bossen zijn. Dus ik denk dat dat wel interessant is om dat te doen. Dank u.
Dank u, Bruno. Zal ik eerst Lode laten aansluiten? Chris, of gaat jij eerst al Lode?
Ik denk dat het ook belangrijk is, op wat Bruno voorstelt, om daar naar de bevolking toe iets over te zeggen, om ook goed uit te leggen welk nu eigenlijk zo'n horenaar is. Hè? Want er zijn mensen die dat allemaal niet kennen. En je hebt dan ook het verschil tussen de Aziatische en de Europese. En er zijn ook nog wat bijen die dat erop trekken. Dus als de mensen het niet weten, denk ik dat dat ook wel zinvol zou zijn om dat er te bij aan te sluiten.
Oké. Dank u. Chris?
Ja, ik kan nou wel eventjes zeggen dat we vorig jaar in Den Huisdag Boeghout Beweegt dat wel uitleg hebben gegeven over de Aziatische horenaar, welk verschil dat er is met de Europese horenaar. En er komt ook in de volgende Huisdag Boeghout Beweegt komt er ook een artikel over de Aziatische horenaar. Ik kan even inspelen op hetgeen dat Bruno heeft gezegd. Wij hebben inderdaad zo 5 lokdozen gekregen, 5 gratis. Maar meer was dat niet. Als je zegt via een ander kanaal, ik wil dat nog uitzoeken. Maar we hebben er 5 gekregen. De imkers kunnen dat via de Bibond krijgen of aanschaffen. Nu, er is natuurlijk wel iets waar je moet met opletten. Dus dat vraagt wel een omzichtig gebruik. Hè, omdat daar inderdaad de Aziatische horenaar kan daar invliegen, de Europese niet, hè, omdat die groter is. Maar de Aziatische horenaar kan daar invliegen, maar ook allerlei kleinere insecten, waaronder bijvoorbeeld ook de bij. En we moeten natuurlijk oppassen dat we door die vangpotten, zal ik zeggen, eigenlijk ook niet nog een grotere ingreep gaan doen op de biodiversiteit in die zin dat we kleinere insecten en zelfs bijen gaan vangen. Dus dat vraagt eigenlijk wel heel wat omzichtigheid, ook van welke lokstof dat je daarin doet. En eigenlijk moet dat heel veel gecontroleerd worden. Dus eigenlijk dagelijks, of nog meer zal ik zeggen, in die zin van als er dan bijvoorbeeld een Aziatische hoornaar in zit, die kan je dan verdelgen. Maar je moet er wel voor zorgen dat al de andere insecten, die er op zich eigenlijk wel uit kunnen, maar die vinden daarom niet altijd het juiste plekje, hè, dat is aan de achterkant, ja, dat die zeker bevrijd worden. Hè. Dus dat is wel iets waar dat zeker op gelet moet worden.
Een imker heeft me uitgelegd, dus als je een Aziatische hoornaar in zit, dan moet je dit in een diepvries steken, een half uur, en dan is die verdoofd. En dan kan je dat open doen, kan je er met een nijpsysteem je pakken en is goed doornijpen, en is je dood. En de andere insecten die erin zitten, als je dat dan laat ontdooien, die gaan er na een tijd gewoon terug uitvliegen.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk alle andere beestjes vrijhouden dat ze niet sterven, alleen een Aziatische hoornaar.
Ja, maar we moeten natuurlijk ook nog opletten dat de Aziatische hoornaar de diertjes die erin zitten ook niet opeet.
Ja.
Ja, dus dat is... ik wil maar zeggen, het is omzichtig, hè. Maar ik weet, wij hebben er 5 via de provincie gekregen, 5 gratis, hè. En ik wist niet, ik nooit vernomen dat er nog meer te verkrijgen zijn. Ik wil toch nog wel even iets over de Aziatische hoornaar op zich zeggen. Van, wij hebben er bijvoorbeeld vorig jaar in Boeghout zijn er 10 nesten gevonden. Hè. Er zullen er misschien nog wel meer geweest zijn. Er zijn 10 nesten gevonden en die zijn ook allemaal verdelgd. Hè. En dat is inderdaad heel belangrijk, want uit elk nest kunnen er 500 koninginnen komen eigenlijk. Hè. Die gaan dan overwinteren en daar zijn er 5 die daarvan overleven. Maar dat wil dus zeggen dat er vanuit 1 nest zeker 5 nieuwe nesten kunnen ontstaan. En dus is wel heel, heel belangrijk. Wij willen eigenlijk sowieso ook de mensen daar wel over informeren, hè, zodanig dat ze weten wat dat is. Als ze een hoornaar zien, dan wil ook wel, wat is het verschil tussen een Aziatische en Europees? Als ze een Aziatische hoornaar zien, dat ze ook weten dat er een nest in de buurt is en dat ze dat moeten melden. Je hebt een website van de Vespa Watchers, en dat gaan we bijvoorbeeld ook in het artikel in de Huisjacht Boeghout Beweegt zetten, dat mensen daar contact moeten mee opnemen, dat ze dan kunnen melden, want er is een Aziatische hoornaar, dan kan er contact opgenomen worden met een professionele verdelger. Maar laat ons dat wel heel duidelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf die hoornaars gaan verdelgen, want dat is gewoon gevaarlijk en je hebt daar ook specifiek materiaal voor nodig. Nu, die hoornaar, hoe komt dat eigenlijk dat dat zo enorm is toegenomen? Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat daar zoveel koninginnen in die nesten zitten. Ik wil toch even gewoon informatief zeggen, omdat dat toch wel voor iedereen belangrijk is. Een koningin die ontwaakt als het 13 graden is, dat is eigenlijk zo rond deze tijd, hè, vandaar dat die lokpotten nu eigenlijk heel belangrijk zijn, die gaat op zoek naar een nest, dat is meestal in een constructie gemaakt door een mens, hè. Dat kan een tuinhuisje zijn, een dakrand, een brievenbus of kinderspeelhuisje, die maken daar een nest, hè. En dan worden er werksters geboren en die nest wordt eigenlijk altijd groter en groter. In het begin is dat een pingpongballetje, maar dat kan tot een volleybal groot worden eigenlijk. Dan noemen ze het primaire nest. Hè. En dan verhuist de koningin op een bepaald moment van het primaire nest naar een boom. Hè. Meestal is dat hoog in de bomen. En daar breidt die nest natuurlijk nog verder uit, totdat er zelfs 500 koninginnen in die nest leven. Wat is er zo bedreigend eigenlijk aan de Aziatische hoornaar? Dat is dat hij zich voedt met heel veel insecten. Zo 1 nest voedt zich met 100.000 insecten, zoals vlinders, hommels, bijen en libellen. En ongeveer de helft van het dieet bestaat uit honingbijen. Zo bedreigen de hoornaars eigenlijk onze biodiversiteit en ook ons voedsel, omdat de bijen de bestuiving doen van ons voedsel. Groot probleem is, omdat de Aziatische hoornaar vanuit Azië is meegekomen, in 2006 of zoiets geloof ik, is dat die hier eigenlijk geen natuurlijke vijand hebben. Dus wat willen wij eigenlijk doen? Dat is nu het voorstel hier dat voor ligt, is dat we met de gemeente eigenlijk een subsidie gaan geven aan mensen van maximaal 100 euro. De bestrijding van een klein nest, van een primair nest, dat komt neer op een 30 euro. Een groot nest, dat varieert tussen 120 tot 150 euro. Het is dus niet dat we heel het bedrag geven, mensen gaan zelf ook nog wel een stukje moeten bijleggen. Dat ligt dus nu voor jullie, voor de gemeenteraad, of dat jullie dat een goed voorstel vinden, zodanig dat we mensen die een nest in de buurt hebben kunnen helpen.
Mag ik nog één puntje zeggen? De koninginnen verstoppen zich nu ook in brandhout dat buiten ligt.
Ja.
En dat is iets dat heel veel mensen niet beseffen. Maar als je dan zo een balken mee naar binnen pakt, dan zit ze ook in hun huis. Hè.
Dus ja.
Kom maar waarschuwen.
Ja, klim op. Ook veel. Ja. Christel?
Ja, ik had twee vragen eigenlijk. Waarom dat er een aandeel van de burger moet behouden blijven? Ik zie dat de Milieuraad dat advies ook gegeven heeft. Maar allee, als dat 120, 150 euro kost, waarom geven we dan maar 100 euro? Allee, als dat zo belangrijk is voor de biodiversiteit en alle andere insecten, dan is dat toch eigenlijk wel een minimum om gewoon alles terug te betalen. En dan lees ik ook nog een sociaal tarief. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, ik bedoel, het is toch niet dat je groot inkomen hebt, dat dan minder of meer belangrijk is?
Ja. Wacht, ik zal Erik nog een bijkomende vraag.
Ja, nee, ik had eigenlijk dezelfde vraag rond dat persoonlijk aandeel. Waarom kan dat niet gewoon integraal terugbetalen? Want het is toch een rem voor sommige mensen als je ineens 50 euro moet bovenop ophoesten.
Ja. Nu we hebben we gemerkt... nog iemand?
Nee.
We hebben gemerkt dat vorig jaar dus met die 10 nesten, waarvan er één ook op openbaar domein was, die we dus als gemeente zelf betaald hebben, dat de mensen dat eigenlijk wel doen. En we hebben ook een vergelijking gemaakt met andere gemeentes en daar is dat eigenlijk vergelijkbaar. Dat is eigenlijk eerder rond de 80 euro en dan heeft de Milieuraad eigenlijk voorgesteld om het een beetje op te trekken naar 100 euro. Nu, het varieert van 120, 130, 150 voor een secundair nest. Dus ja, de mensen gaan een deel zelf moeten betalen. Ja. Ja. En het sociale, dat hebben we bekeken, maar dat is eigenlijk heel moeilijk om dat helemaal uit te zoeken. We hebben dat gecheckt bij de dienst welzijn, maar dat is natuurlijk altijd iets dat we kunnen bekijken.
Oké, u mag uw stem uitbrengen. Het punt is aangenomen, eenparig, met 22 ja-stemmen. Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is een punt rond patrimonium. En het gaat over de heraanleg van de Brughemse Steenweg. En daar is een punt over grondinneming 10 en de verkoop van een stukje. Lode vraagt daarover het woord. Lode?
Ja, ik zou eigenlijk terug naar het volgende punt even willen gaan. Dat sluit er wat bij aan. Ik denk vorig jaar, of het jaar daarvoor wil ik nu het midden laten, ik had een burgemeester, hebben we toen gehad over duiven en kauwen. En toen had u gezegd dat u met een plan ging komen, of ik heb toen gevraagd, had u gezegd, ik ga het eens bekijken, om terug te komen, dat er nu ook in het wild op dit moment heel veel houtduiven zijn, en ook heel veel kauwen, meer dan normaal. Of dat er daar al vordering is op dat plan en of dat...
Ja, cool.
Ja, voorzitter, als u toelaat om over het vorige punt terug te debatteren, ga ik ook nog even kort antwoorden op die retributie. Het is was eigenlijk zo dat ook bij de brandweerzone, de zone rand, als dusdanig vroeger ook alle dienstverlening gratis was en dat er nu ook bepaalde dienstverlening nog gratis is en voor sommigen worden ook retributies gevraagd. Dus men probeert er ook een stuk de kerk in het midden te houden. Dat is ook zo met wespenbestrijding. Wat het punt van Lode betreft, is het zo dat ik een overleg heb gehad met een aantal mensen die ook actief zijn in de landbouw. En het idee daarvan is om mogelijk een soort van systeem in te schakelen met luidsprekers, waarbij er dus vogelgeluiden worden nagebotst. Blijkbaar is dat wordt dat heel veel gebruikt in Frankrijk. Al die documentatie daarover is ondertussen verzameld en dat ligt momenteel voor ter advies bij de politie, want die kijken dat ook na of dat bijvoorbeeld kan getoetst worden aan ons politiereglement met betrekking tot de reglementering die er bestaat rond vogelschrikkanonnen. Dat zou gelijkaardig zijn, maar mogelijk moeten er ook nog wel wat aanpassingen of toevoegingen gebeuren aan het politiereglement om dat duidelijk te maken. Maar er zijn een aantal mensen die daar willen in investeren. En dan zijn het ook heel concreet mensen die last hebben van die houtduiven. Het gaat vooral over mensen uit de vreemde. Dus daar zijn we mee bezig. Dus we zijn bereid om daarin te investeren, want dat kost toch snel, denk ik, 700 euro. Maar we zijn dat nu nog politioneel aan het bekijken, want die hebben ook gezegd van ja, kijk, als we dat gaan doen op die manier, dan willen we ook wel zeker zijn dat we dat kunnen en mogen gebruiken. En dat we daar niet op worden
beboet of sancties op krijgen.
Over, ja, Lodo?
Altijd over die vogels, hè. Mijn kou is een beetje een rarer beest, omdat dat, bij houtduiven mag dat als je... normaal heb je het jachtseizoen uiteraard en dan mag er op een kou niet gejaagd worden, maar op een houtduif wel. Maar op een, en als u voor het jachtseizoen last hebt van de oogst, mits uitzondering en de nodige maatregelen, mag dat ook. Het nadeel van die beestjes is, ja, dat moet erop jagen eigenlijk. Hè. Maar dan heb je in een bewoonde kom, als je daar zit, heb je daar natuurlijk het probleem van dat knallend geluid van dat geweer. En bovendien, een kou mocht je niet afschieten, is ook heel verstandig. En dat is wel lastiger, maar bij die geluiden, moeten we maar checken, Koen, die vogels worden dat gewoon, die gaan er eigenlijk gewoon bovenop zitten. En dat heeft een korte tijdspanne, heeft dat iets, maar als dat langdurig is, dan...
Ja, er zelfs blijkbaar, die uitleg, die was daar inderdaad ook bij. En blijkbaar moet je dat dan combineren met zaken die je er inderdaad opzet of die naar boven springen. En je moet dat blijkbaar ook om de zoveel tijd verplaatsen, omdat die vogels bepaalde richtingen volgen. En als ze die richtingen weten waar ze die frequentie horen, dan zijn die inderdaad slim genoeg om die frequenties te ontwijken, als het ware. Maar door dat te verplaatsen, gaat dat dus eigenlijk trachten te verstoren. Maar dat is inderdaad een problematiek die ook ter sprake is gekomen bij het... inzetten van dergelijke installaties.
Oké, we hebben vandaag al heel veel bijgeleerd over de beestjes. Mag ik u vragen of dat er over G7, want dat punt staat open, zijn daar tussenkomsten over? Ja, Sven?
Ja, dank u wel. Als opmerking bij G7 kunnen wij alleen maar benadrukken dat we blij zijn dat de gratis grondafstand verleden tijd is en dat dat dus niet meer gebeurt. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen en wij steken die pluim op onze hoed. Dank u wel.
Oké, dan ga ik uw stem vragen. Koen eerst nog, ja?
Ik begrijp dat je dat pluim op je hoed steekt, omdat dat inderdaad een punt is dat in het verleden altijd is aangehaald door jullie fractie, maar het is natuurlijk ook nu wetgeving geworden dat we het niet anders niet meer mogen doen. Hè? Als gemeente, dat is natuurlijk ook wel een feit, één. Twee, ik vind het ook wel jammer dat het idee dat mensen een stuk gratis grond afstaan voor een meerwaarde van hun eigendom, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een fietspad, dat dat eigenlijk ook allemaal niet meer mogelijk is, of dat niet meer kan bediscussieerd worden. Dat is natuurlijk een idee over hoe jij denkt over een gemeenschap, of niet, maar bon, zwart. Dat wou ik er toch wel bij zetten. Als we het nog mochten doen, dan hadden we het zeker ook geprobeerd.
Sven?
Ja, de hogere overheid geeft ons dus gelijk in deze, hè, want zij hebben de wetgeving op die manier gemaakt. We kunnen er alleen maar toejuichen. En er is natuurlijk een heel verhaal dat daar rondhangt, het gratis grondafstandsverhaal. In sommige gevallen denk ik dat daar misschien iets voor te vertellen is, maar ik heb daar toch nog altijd mijn grote twijfels bij. Vooral ook omdat er soms ook mogelijk een zekere lichte dwang bij kwam kijken. Mensen die op welke manier dan ook onder druk gezet zijn geweest. En op die manier kunnen we dat eigenlijk nooit toejuichen of nooit goedkeuren. En vandaar zijn we blij dat de hogere overheid dat ook heeft ingezien en dat op deze manier beslist heeft en in wet gegoten heeft. Dank u wel.
Oké, we gaan het punt behandelen. Mag ik uw stem vragen? Het punt is eenparig aangenomen, dus 22 ja-stemmen. Het volgende punt is G8 en dat is het Vlaams handhavingsplatform. En we behandelen een protocol met de Agentschap Justitie en Handhaving daarover. Philippe, je gaat een toelichting geven?
Nee, niet echt een toelichting. Ik wil gewoon even zeggen, dit is een voorbeeld van een punt wat we in G2 gestemd hebben. Dus van GDPR-afhandeling, delegatie van ondertekening van verwerkingsovereenkomsten, die dus in de toekomst niet meer op de gemeenteraad behandeld zou worden.
Oké, zijn er dan, dat was een toelichting, zijn daar vragen over? Niet? Dan gaan we over tot de stemming. Het punt is eenparig aangenomen, 22 ja-stemmen. Het volgende punt is G9 en dat is een verslag van de Algemene Vergadering van de Sportregio Midden-Provincie 2024. Daar vragen we ook uw stem over, maar u mag daar ook nog vragen over stellen of tussenkomsten doen. Maar dat zal niet het geval zijn. Dan gaan we over tot de stemming. Nog twee mensen. Ja, nog één iemand. Het punt is eenparig aangenomen. 22 ja-stemmen. Het volgende punt is G10 en gaat over de ondersteuning van het project Zorgzame Buurt. Daar gaan we ook een stem over vragen. Daar mag u nu al over stemmen. ...22 ja-stemmen. Het punt is dus eenparig aangenomen. Dank u. Het volgende punt is G11... ...protocol Vlaamse huisvestingstoel. Excuseer, Erik.
Bij dat vorig puntje... ik vraag mij af of dat alle gemeenteraadsleden er mogen over stemmen. Dat is maar een vraag dat ik hier stel.
Verklaar u nader...
Ja, omdat sommige mensen daar ook werkzaam zijn.
Ja. Mogen sommige mensen die daar werkzaam zijn het woord vragen? Dan kan ik daar het woord over geven. Maar ik vermoed dat u het... Willy? Ja. Maar... Ik kan u geen micro geven als je hem niet vraagt. Ja. Er wordt gevraagd of dat het deontologisch oké is dat je daarover meestemt. Het is een vraag, ja.
Nu, ik denk dat wel, maar als jullie vinden van niet, dan mogen we mij dat zeggen, maar... De Zorgzame Buurt is natuurlijk een overeenkomst die Sint-Mathildis... Eigenlijk is dat een project dat van de Koning Boudewijn Stichting komt... die eigenlijk daar centen geld insteken om zorgzame buurten te creëren. En het is een opportuniteit, denk ik, vanuit de gemeente enerzijds... Hè, want wij zijn dan allemaal gemeente, mogen wij dat dan beslissen, hè, deontologisch... en anderzijds een instelling waar dat ik werk, ja... Mm-hmm. Ai. Moest het zo zijn, dan zegt u het maar.
Het is misschien voorzichtigheidshalve, ja. Hè, omdat u dat werk toch aangewezen en bedankt dat jullie daar attent op hebben gemaakt, dat we uw stem niet opnemen.
Ja, mag van mij.
Ja. Vraagt u uw stem niet op te nemen? Oké. Dan gaan we dat op die manier... Ja, ik weet niet, ik ben daar niet zeker van dat dat de correcte procedure is. Koen?
Ja, ik denk dat het zo is dat elk raadslid eigenlijk zelf... persoonlijk een inschatting moet maken of dat je kan deelnemen aan een stemming al dan niet omwille van deontologische redenen. Dus dat is een persoonlijke inschatting die een raadslid moet maken. In deze is er een stemming geweest. Ik ga ervan uit dat de raadsleden op voorhand die inschatting maken, maar als de stemming gebeurd is, weet ik niet of het zomaar daarna kan gesteld worden dat je je stemming toch terug intrekt. Dat lijkt me een heel rare procedure. Dus ik denk dat in deze de stemming wel gebeurd is. Er is een toelichting geweest van het betrokken raadslid. In die zin moet ik er misschien ook nog aan toevoegen dat de gemeenteraad dit project uiteraard heeft gestemd en goedgekeurd, maar dat wij eigenlijk meer een budgettaire doorschuif operatie doen rond Zorgzame Buurt en dat er geen budget bovenop vanuit de algemene middelen worden vrijgemaakt. Dat heeft niks te maken met het feit of je daar deontologisch aan kunt participeren of niet participeren. Maar ik denk dat het in deze niet meer mogelijk is om te zeggen dat je je stem kunt terugtrekken. Als er een issue is, hè, en dan is dan heel correct opgemerkt van Erik, dat is ook zo, dan kan dat besproken worden tussen het raadslid en een algemeen directeur. En dan kan daar eventueel op gewezen worden om dat in de toekomst wel rekening mee te houden. Dat is mijn appreciatie daaromtrent.
Sven? Nog iets voor?
Ja, ik denk dat het klopt dat het voor elk gemeenteraadslid aan zich is om te beslissen, kan hij of zij deelnemen aan die stemming. Maar het kan niet op voorstel van de voorzitter zomaar zijn dat we stemmen gaan intrekken of stemmen gaan schrappen die zijn uitgevoerd. Dat lijkt mij echt van de pot gerukt en onmogelijk. Dus het is echt voor ieders appreciatie om dat te doen. En als daar mogelijk een probleem mee is, ja, dan kan dat naar de deontologische commissie en dan moet dat zijn weg volgen.
Oké, het is voorgelegd en niet weerhouden, dus de stemming blijft zoals ze is gebeurd en blijft overeind. Dan zitten we bij G11 en dat is dus het protocol van de Vlaamse huisvestingstoel. Oekraïne, vraagt daar iemand het woord over? Dan gaan we over tot de stemming. Ja, 22 stemmen uitgebracht. Het punt is aangenomen, eenparig. Het volgende punt is G12, is een punt over PITPA. En dat gaat over de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van PITPA van 19 april 2024. Vraagt daar iemand het woord over? Nee, dan gaan we over tot de stemming. Het punt is eenparig aangenomen. Twee onthoudingen, excuus. 20 ja-stemmen, 2 onthoudingen. Het punt is wel aangenomen. Dan zijn we bij de interpellaties. Dat is het eerste punt van de toegevoegde agenda. En de eerste gaat over een cashpunt in Vremde. En dat is een interpellatie van Marleen Dolfijn. Marleen?
Ja, dank u wel. We vernamen goed nieuws voor Vremde. 5 jaar nadat de laatste bankautomaat uit Vremde is verdwenen, is er nu sprake van een nieuw cashpunt in Vremde. Het staat ook al aangeduid op de website van cash.be. Dit wordt door heel wat inwoners, zeker senioren en de plaatselijke middenstand, positief onthaald. Bij vorige besprekingen op de gemeenteraad liet de burgemeester al verstaan dat Batopin, het privébedrijf dat voor de 4 verschillende grootbanken de cashpunten organiseert, in eerste instantie geen cashpunt wilde voorzien in Vremde. Hoe concreet is dan de realisatie van een nieuw cashpunt in Vremde? En is er al iets geweten over de timing of een locatie vastgelegd of eventuele voorwaarden om het te kunnen realiseren in Vremde?
Wilt daar iemand nog bij aansluiten? Erik?
Ja, we hebben in het verleden ook al gezegd dat er ook vanuit gemeentebestuur moet gefaciliteerd worden, uiteraard, om snel, zo snel mogelijk een locatie te voorzien die toch een beetje centraal gelegen is. Dus we hadden daar eigenlijk voorgesteld om het uit het gemeentehuis van Vremd, om daarvoor een paar aanpassingswerken te doen, zodat dat cashpunt er snel kan komen. Maar ik zou ook een tweede vraag willen stellen. De burgemeester heeft ooit gezegd hier op de gemeenteraad dat er ook enkel geld kan afgehaald worden in die automaat. En dat er dus geen overschrijvingen kunnen gebeuren of geen stortingen van geld kunnen gebeuren. Is dat nog een punt waar het er met Batopin kan over onderhandeld worden? Of is dat technisch niet mogelijk? Ik weet het niet. Dat waren mijn puntjes.
Cool.
Ja, dank u wel voor de vragen.
Het is inderdaad zo dat wij dus 5 jaar geleden hebben aangedrongen op 3 cashpunten in feite, want het Chef van Hoofdplein hadden we daar voor de horeca en de middenstand ook nog 1 gevraagd. Uiteindelijk is er dat dan 1 geworden in de Heuvelstraat. We hebben dan verschillende brieven geschreven, ook naar de hogere overheden. U weet dat er verschillende politieke partijen in het parlement, in de regering, daar druk hebben rond uitgeoefend. Er is dan op een bepaald moment gesproken om die zaken te regelen via de beheersovereenkomst van Bipost. In de beheersovereenkomst van Bipost staat dat als een gemeente geen cashpunt niet meer heeft, dat Bipost er voor 1 moet voorzien. Maar ook dat bood geen oplossing voor vreemden, omdat voor een deel gemeente Bipost dat niet moest doen. Nu, die politieke druk die algemeen is geweest en dat van heel veel lokale besturen, die heeft dan toch wel iets opgebracht. En Batopin wil dus eigenlijk tegen eind 2025 970 cashpunten uitrollen over de 503 Belgische gemeenten. Vreemden is daar dan bij. Er zijn herhaalde malen gevraagd of dat ook kon. Men heeft dat dan terug trachten te verantwoorden in het kader van de afstand tot een cashpunt. Dus men trok eigenlijk cirkels rond de verschillende cashpunten en dan bekeek men hoe ver de inwoners eigenlijk tot een cashpunt moeten gaan. Dus in dat opzicht was vreemde dus wel degelijk ook een issue om daar een cashpunt te realiseren. Er zijn 3 types van cashpunten. Dan kom ik ook ineens een stuk op de vraag van Erik. Je hebt dus in de binnenruimte, zoals in de Heuvelstraat, is er 1. Je hebt cashpunten in de muur of je hebt een kiosk. Een kiosk, dat staat echt zelfstandig, dus dat kan bijvoorbeeld ook op een parkeerplaats of zo geplaatst worden. Nu, de laatste weken, eens dat het duidelijk werd dat vreemde in aanmerking kwam, heb ik al verschillende gesprekken gehad met Batopin. Heb ik ook gevraagd om in vreemden op korte termijn te werken, want in principe hebben ze nog tijd tot eind 2025, maar ik hoop dat het sneller kan gaan. Maar er is mij wel in die gesprekken gezegd geworden dat het enkel zou zijn in vreemden om af te halen. Dus het zou geen deponeren zijn. Nu, dat kunnen we jammer vinden, kunnen we betreuren, maar beter iets dan niets. Ik denk dat mensen, als mensen al geld kunnen afhalen, dat dat ook wel al belangrijk is. Dus het kan dus inderdaad, of het zal dan wellicht een cashpunt zijn in de muur of in een soort van kioskvorm. Wanneer weten we dat? Wat is dan de timing? Ik heb nu vrijdag aanstaande, 29 maart, een werkbezoek met Batopin in vreemde ter plaatse, waar we de verschillende mogelijkheden gaan bekijken. Oud gemeentehuis, daar wordt aan gedacht, maar dat moet nog verder laten nakijken of dat wel mogelijk is in het kader van het beschermd dorpszicht. Of dat dan kan gerealiseerd worden. Er is ook al gekeken naar het vorige pand van KBC. Dat is nu in privéhanden. Dat is gekocht. Ik heb al contact met die mensen. Dus we moeten bekijken waar we dat ergens kunnen doen. Dus vrijdag is er een overleg. Dus het eerste concrete werkoverleg ter plaatse. Waar moeten we rekening mee houden? Dat gaat dan inderdaad over de technische voorwaarden om zo'n geldautomaat te plaatsen. Dat gaat over breedte, stabiliteit, de kwaliteit, maar ook de toegankelijkheid. Mensen met een beperking, een rolstoel of zo, die moeten daar ook aan kunnen. Maar ik hoop in ieder geval dat we tegen vrijdag verder een stapje hebben gezet om dat te realiseren. Maar dus enkel afhalen, niet deponeren. Wat dat deponeren betreft, dus in de Heuvelstraat was dat wel voorzien. Daarom is dat eigenlijk ook in een binnenruimte. Dat is eigenlijk de reden waarom dat zo geconcipeerd is geworden. Daar heb ik ook contact over gehad met Batopin, omdat ik ook op de middenstandsraad vernam dat dat toch niet zou mogelijk zijn daar. Men heeft mij dan daarover teruggecontacteerd en gezegd van, dat klopt, het was eerst zo aangekondigd om daar geld te deponeren, maar dat kan nu niet. En dat gaan we nu ook wel terug bekijken of herbekijken voor de Heuvelstraat. Mogelijk heb ik daar ook eind deze week een antwoord op. Ik zeg allemaal in de voorwaardelijke wijs, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als dat dan mogelijk is, dan hebben we ook tenminste een punt in onze gemeente waar er ook geld kan gedeponeerd worden, wat dat dus wel belangrijk is voor onze middenstanders. Dus ik hoop eigenlijk eind deze week meer zicht te krijgen op de stappen die er zullen gezet worden. En hopelijk kunnen de vreemdenaren binnenkort opnieuw geld afhalen. En kunnen vreemdenaren en boekhoudenaren die geld moeten deponeren terecht in de Heuvelstraat. Dus dat zijn de 2 punten waar dat we nu voor gaan.
Dank u wel. Gaan we naar de volgende interpellatie, en dat is een interpellatie van Stef Voets over de toekomst van de politiezone Minos. Stef?
Dank u wel, voorzitter. Op de gemeenteraad van februari werd er naar aanleiding van een goedkeuring van de dotatie van de politiezone Minos ook gesproken over de toekomst van onze politiezone. De directe aanleiding is de defusie van de gemeente Borsbeek uit de politiezone, wat gevolgen heeft voor de financiering en de organisatie. Voor Pro moet het namelijk duidelijk zijn dat er tegenover de defusie van Borsbeek van Antwerpen naar Antwerpen, pardon, een financiële tegemoetkoming moet staan voor onze politiezone. Borsbeek heeft bijvoorbeeld engagementen aangegaan voor de financiering van het nieuwe politiecommissariaat dat in Mortsel staat. Het moet ook duidelijk zijn dat onze politiezone alle taken en dienstverlening voor de veiligheid van onze burgers op een kwalitatieve manier moet blijven organiseren. Wij willen geen keuze moeten maken tussen bijvoorbeeld vodka-acties of snelheidscontroles. We willen geen keuzes moeten maken tussen ofwel de inzet tegen intrafamiliaal geweld of de bestrijding van phishing en internetfraude. De strijd tegen fietsdiefstallen of woninginbraken is even belangrijk en ga zo maar verder. Wat is de concrete stand van zaken op dit moment? Wanneer moet deze gemeenteraad een beslissing nemen over de defusie van Borsbeek uit de politiezone Minos? Is er al een sluitend akkoord met de stad Antwerpen en Borsbeek over een financiële compensatie? En zo ja, over hoeveel spreken we dan? Is er ook al gesproken over een mogelijke fusie van politiezones? Wat is hieromtrent al gebeurd? Zijn er gesprekken gevoerd met ons omringende of aangrenzende politiezones? En op welke manier denkt men na de diffusie op 1 januari 2025 van Borsbeek om op korte termijn de huidige dienstverlening van de politiezone Minos kwaliteitsvol te garanderen? Dank u wel.
Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wens daar graag bij aan te sluiten. Dank u wel, Stef, om mijn tussenkomsten hier te herhalen. Waarvoor dank. Ik denk ook natuurlijk dat je in de krant ook al wel gelezen hebt dat er een voorstel op tafel ligt en dat dat ook woensdag op de politieraad zal komen. Dus ik ben benieuwd, maar mijn zorg is niet op korte termijn over die check dat we dan mogelijk van Stad Antwerpen zullen krijgen of van politiezone Antwerpen zullen krijgen, maar veel meer over het voortbestaan van Minos dan wel het voortbestaan van een kwalitatieve politiezorg voor onze gemeente. Ik denk dat het daar om moet gaan. En vandaar dat ik hier even wel bij wil aansluiten. Zijn er inderdaad al gesprekken geweest met politiezones, Schoten, Voorkempen, Zara, Lier, noem het maar op. Er zijn mogelijkheden genoeg. Dus vandaar, los van de onderhandeling met de stad of de politiezone Antwerpen, wel de toekomstvisie naar politiezone Minos, Minos 2.0 of een defusie van de bestaande zone en het aansluiten bij een andere zone. Dank u wel.
Ja, cool.
Ja, dank u wel. Bijzonder boeiend debat. Nog voor de interpellaties waren ingediend, wisten we niet dat de minister van Binnenlandse Zaken ook vandaag de politiezone Minos zou bezoeken. Maar in de rand daarvan hebben we ook met de minister daar ook over overleg gehad. Het is een problematiek die zich over heel Vlaanderen trouwens speelt, met betrekking tot de slagkracht van de politiezones. Nu, die onderhandelingen met de stad Antwerpen waren wel zeer belangrijk natuurlijk, omdat de financiële armslag van de politiezone Minos bij de defusie van Borsbeek toch wel enigszins beknot werd. Borsbeek heeft zich namelijk geëngageerd voor het mee aflossen van de lening rond het politiecommissariaat in Mortsel. Als dat van de ene op de andere dag wegvalt, dan betekent dat die aflossing op konto komt van de 4 overblijvende gemeenten. Daarnaast is er natuurlijk ook nog een operationele situatie, waarbij het natuurlijk zo is dat doordat uw toelage daalt voor uw zone door het vertrek van Borsbeek, en je hebt twee aspecten in die toelage, dat is de federale en dat is de gemeentelijke toelage, betekent dat je dus ook operationeel naar uw personeel moet gaan bekijken van ja, hoe ga je dat organiseren. En dan kan je niet zomaar
13%, datgene waar dat Borsbeek voor staat binnen de zone Minos, er afknippen. Als je 3 interventieploegen hebt rijden, elk weekend van politiezone Minos, kan je niet plotseling 13% van 3 interventieploegen eraf halen. Zo werkt dat in feite niet. Dus je moet eigenlijk toch wel je operationeel anders gaan organiseren. Nu, onder voorbehoud van de goedkeuring van alle respectievelijke gemeenteraden, want dat is ook nog eens uitdrukkelijk gesteld, daar bestond juridische discussie over. Dus de gemeenteraden van Antwerpen, Borsbeek, Boeghout, Mortsel, Weinigem en Wommelgem, kan er dus een akkoord rond die financiële compensatie goedgekeurd worden. In Borsbeek staat dat punt vandaag al op de agenda van de gemeenteraad. Dat zal voor Boeghout op de agenda komen van april, omdat het zo is dat dus de gemeente die de zone verlaat dus als eerste ook het punt moet goedkeuren, zodat de andere gemeenteraden daar dan eigenlijk op kunnen inspelen. Maar het akkoord dat dus afgesloten is met Antwerpen gaat over een totaalbedrag van €825.000 te betalen in 3 schijven van telkens €275.000 in 2025, 26 en 27. Op die manier heeft de zone Minos ook wel wat tijd om die reorganisatie aan te gaan, personeel enerzijds, maar anderzijds ook om een traject rond fusies te gaan bespreken en te gaan zien van hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Het nadeel van de zone Minos is in feite dat de federale toelage die wij krijgen en die gebaseerd is op parameters van tientallen jaren geleden, dat die eigenlijk, ja, die zijn niet meer actueel, maar dat maakt bijvoorbeeld dat per inzet die wij hebben in de zone Minos, dat wij daar bijvoorbeeld minder federale toelagen voor krijgen als bijvoorbeeld in een zone Hekla, alhoewel dat dat qua werking en qua gebied perfect gelijkwaardig is, maar heel die federale dotatieregeling van destijds, waarbij bijvoorbeeld ook werd rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de Rijkswachtkazernes en dergelijke op uw grondgebied, ja, dat is dus eigenlijk helemaal scheef getrokken en dat maakt dat er dus een onevenwicht is in die toelagen. Er zijn al verschillende ministers mee bezig geweest. Ook vandaag hebben we dat besproken met de ministers en dat is dus een zeer moeilijk kluwen om dat een stuk recht te trekken. Maar goed, dat betekent dus dat we als het gaat over de toekomst van de politiezone Minos, ja, er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel ga je met deze zone toch verder en ga je reorganiseren met de middelen die je hebt en dan zal er ook naar de gemeente moeten gekeken worden of dat je gemeentelijke toelagen nog gaan toenemen of niet. Ofwel ga je toch ook nadenken over de slagkracht van je politiezone en dan gaat het niet alleen over het financiële, maar dan gaat men eigenlijk over het feit van ja, er zijn zoveel operationele zaken bijgekomen de laatste jaren. Dus de politiezorg is toegenomen. Hè. Er zijn heel wat nieuwe taken, onder andere in gerechtelijke dossiers. Phishing werd daar bijvoorbeeld genoemd. Intrafamiliaal geweld. Alles wat er rond drugs is gebeurd. De bestuurlijke handhaving die er bovenop komt. Dus heel die operationele organisatie is veel groter geworden. Daarnaast is er ook een hele moeilijke aanwervingsproblematiek. Dus er is soms ook een capaciteitstekort, hè, waardoor dat er ook wel serieus wat werkdruk komt op die politie. Je krijgt ook een stijgende financiële kost. Hè. Zij hebben bijvoorbeeld ook in de zone de loonindexeringen moeten kunnen opvangen. En er is materiaal en infrastructuur waar dat we ook alsmaar verder gaan digitaliseren en moeten gaan inzetten op ICT. En dat maakt dat er een aantal debatten en discussies bezig zijn nu, die zeggen van ja, om een slagkrachtige politiezone te hebben, dan zou je daar toch moeten gaan naar een zone van ongeveer 500 medewerkers. We hebben er op dit moment een goede 160. Want dan kan je meer flexibiliteit aan de dag leggen. Je hebt meer medewerkers. Je kunt meer expertise opbouwen. Je kunt rationaliseren in je ondersteunende diensten. Je HRM bijvoorbeeld. Of je financieel beleid, je personeelsbeleid. Er zijn ook bepaalde uitdagingen die zoneoverschrijdend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de drugsproblematiek, waardoor je daar eigenlijk ook beter kunt op inspelen. En ik denk persoonlijk ook dat je komt tot een betere dienstverlening. Als we kijken naar de nabijheidspolitie, dat vinden we allemaal zeer belangrijk. Lag ook op tafel vandaag ter bespreking. Ja, dan moet je natuurlijk ook nog altijd wel zorgen dat het een aantrekkelijke functie is en dat je daar ook de nodige mensen voor vindt. In Boeghout zijn we momenteel met 4 mensen, terwijl het er eigenlijk 7 of 8 moeten zitten. Dus dat is de realiteit waar we dus op botsen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we onder de burgemeester op het politiecollege een bepaald moment hebben gesteld van ja, moeten we toch die fusie niet gaan onderzoeken. We hebben dan op initiatief van onze zone op 14 maart de verbindingsofficier van de gouverneur uitgenodigd om een toelichting te geven over wat zo'n fusietraject tussen politiezones zou kunnen betekenen. En op die presentatie, die in Boeghout werd georganiseerd, waren vertegenwoordigers aanwezig, zowel politioneel als bestuurlijk, van Minos, Hekla, Zara en Ruppel. Lier is in deze fase nog niet aanwezig, omdat we ook kijken naar die regionale samenwerkingsverbanden. Lier behoort eigenlijk tot een andere regio en een gerechtelijk arrondissement. Dus, maar het sluit dat niet uit dat Lier daar ook kan bij betrokken worden. Hoe loopt dat nu in feite? Je gaat eigenlijk eerst een soort van zorgkrachtmeting doen. Dat is eigenlijk een politiezorgkrachtmeting, waarbij er eigenlijk een beleidsteam gaat scannen en analyseren wat in feite de kracht is van uw zone. Wat zijn onze sterke punten? Wat zijn onze zwakkere punten? Waar hebben we mensen voor nodig? En als al die verschillende politiekorpsen diezelfde meting doen, daar is een tool voor, zodanig dat dat allemaal gebeurt op basis van dezelfde indicatoren, dan kun je dus eigenlijk zien per politiezone van oké, wat zijn uw sterke punten, wat zijn uw bedreigingen, wat zijn uw zwakke punten? In feite een soort van SWOT-analyse over die politiezorgkrachtmeting. De gouverneur heeft trouwens ook benadrukt dat zo'n politiezorgkrachtmeting, dat eigenlijk maar als standaard zou moeten uitgevoerd worden in alle andere korpsen. Dat is ook heel belangrijk in het kader van onze zonale veiligheidsplannen, waar wij dan over in debat gaan met de procureur. Als je zo'n politiezorgkrachtmeting hebt, dus als je eigenlijk weet waar staat uw zone voor, hoe sterk zijn we, wat zijn uw uitdagingen, dan kunnen die dan gaan vergelijken met andere zones om dan te gaan bekijken, goed, zijn er bepaalde fusies haalbaar? En dan kom je dus tot een haalbaarheidsstudie die dan gaan moeten uitmaken van ja, zijn het één of twee zones, zijn het twee zones die met elkaar fusioneren, gaan we nog grotere zones maken, op welke manier gaan we dat doen? En het is daar dat we dan naartoe moeten gaan, maar het is dan wel belangrijk dat de politieraad, maar ook de gemeenteraden, datzelfde signaal geven en een soort van engagementsverklaring aangaan om te zeggen van kijk, we gaan dat traject ook bewandelen. Dat wil niet zeggen dat je dan al beslist over een fusie, maar dat je wel zegt van kijk, die haalbaarheidsstudie gaan we uitvoeren en op basis van die haalbaarheidsstudie gaan we nadien bekijken of het nu wenselijk is om tot een fusie over te gaan, al dan niet. Want zo'n haalbaarheidsstudie, die moet dan eigenlijk duiding geven of duidelijkheid brengen over het financieel kader, uw personeelskader, uw organisatiestructuur en uw organisatiecultuur, ook wel een belangrijke, uw informatie- en communicatietechnologie, uw huisvesting en uw infrastructuur. Dus dat is eigenlijk toch wel een serieus zwaar werk om dat allemaal uit te dokteren. We hebben ook vandaag begrepen in het gesprek met de minister Verlinde dat men ook op federaal niveau erover aan het nadenken is om daar toch een soort van kader rond te maken om te zien van ja, als we gaan naar toekomstige fusies van politiezones, van ja, op welke grootte zitten we dan? Moeten we gaan naar veiligheidszones? Moeten we daar ook de hulpverleningszones bij betrekken? Ik denk dat dat een heel belangrijk debat wordt en ik denk dat over de partijgrenzen heen voel ik dat wel aan dat dat wel leeft bij alle burgemeesters, omdat we er ook allemaal mee geconfronteerd worden op het terrein. Trouwens, de mensen zelf die in het terrein operationeel zijn, die ervaren dat ook, hè. Die zien dat ook, hè. Dus heel veel hangt ook af van de goede mensen die je hebt, de mensen die je ook kunt aantrekken in je korps, maar de spoeling is soms heel dun en ja, veiligheid moet voorop staan en in die zin is dat toch wel belangrijk. Dus samengevat, we hebben een akkoord onder voorbouw van goedkeuring om de gemeenteraden voor die eerste financiële injectie. Die gesprekken zijn trouwens ook zeer constructief verlopen. En in tweede instantie, de politiezorgkrachtmeting, daar is de zone Minos ondertussen al mee gestart. Er is ook een vraag gedaan dat ook in andere zones gebeurt. En dan moet er bekeken worden, ook op politiek vlak, maar dat zal dan voor de volgende legislatuur zijn, of er zo'n haalbaarheidsstudie wordt gemaakt en wie dan aan die haalbaarheidsstudie zal deelnemen om te bekijken of dat bepaalde zones kunnen en willen fusioneren. Dus dat is eigenlijk op dit moment de stand van zaken.
Wally heeft een vraag.
Ja, weet je wat dat er in het agendapunt staat van Borsbeek? Dat vandaag gestemd wordt?
Ja, dat weet ik. Dus de gemeenteraad van Borsbeek zal moeten akkoord gaan. Ik ben nu wel aan het praten over de gesprekken die ik allemaal de laatste weken heb gevoerd. Ik heb de tekst hier niet voor mij liggen, maar dat gaat dus inderdaad over de diffusie van de politiezone en dus het financiële akkoord.
Er zijn nog twee bijkomende tussenkomsten. Eerst Erik en dan Sven.
Ja, kun je nog eens het bedrag herhalen dat er nu zou instaan in de financiële regeling? Ik heb niet hoe je...
825.000 euro te betalen in drie schijven.
In drie schijven, ja.
275.000 euro, dat klopt. Hè.
Dat is toch echt schandalig weinig. Hè, als je...
Wel, in de onderhandelingen hebben wij in eerste instantie 1.186.000 euro... op tafel gelegd, waar dat dan berekend op basis van zowel het gebouw als ook een stuk operationeel. Nu, in het debat is bijvoorbeeld ook ter sprake gekomen van ja, als Minos bijvoorbeeld fusioneert, moet je daar dat dan op houden of kan er dan gezakt worden of niet gezakt worden, omdat je dan in een nieuwe andere constellatie komt met andere soorten van financiering. Hè. We hebben ook, dus ja, dat is eigenlijk de situatie. En dan is er uiteindelijk afgesproken van, kijk, daar gaan we geen rekening mee houden, of dat Minos nu fusioneert of niet. We gaan sowieso die 825.000 euro betalen.
Ja, want je hebt toch een heel deel vaste kosten ook, ook naar uw werking toe, die je niet zomaar proportioneel met 13% kunt verminderen, bij manier van spreken. Hè? Dus, allee, ik vind, als Borsbeek vroeger 200.000 euro per jaar betaalde, dan betaalde ze eigenlijk maar ongeveer 4 jaar.
Ja, klopt.
Terwijl als ze een engagement hebben aangaan, ik weet niet op welke termijn dat gebouw dacht, maar op hoeveel jaar?
27.
Ja.
Dus, maar, dus dat is... er zitten huur in, energie, onderhoud, verzekeringen, zit er dus in. Maar je hebt gelijk...
Dat zijn de kosten die nu van de vier resterende gemeentes...
Je hebt gelijk dat we dus nu in een situatie zitten van, dat je bijna 4 jaar of 4 jaar tijd koopt, in feite. Dat is de realiteit, ja.
Sven?
Ja, ik wil nog wel... Allee, nee, zwart. Doe maar, Sven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Koen, je zegt daar juist, er zijn twee opties. Hè. Optie doen we verder met Minos, ofwel optie we gaan fuseren, dan wel gans Minos of een deel van Minos. Dat is dan te bekijken op basis van die politiezorgkrachtmetingen en dan die hopelijk volgende haalbaarheidsstudie. Ik kan u antwoorden wat dat de voorkeur van u als lid van het politiecollege wegdraagt van die beide opties?
Wel, ik heb altijd van in het begin, ik heb de vuur aan het lont gestoken, gepleit voor een fusie van de volledige politiezone Minos, waarbij ik zelfs wil gaan naar een grotere fusie als dus met meerdere zones. Dus ik heb zowel Hekla als Zara genoemd. En voor Boeghout heb ik ook gezegd van ja, vind ik dat we ook naar Lier moeten kijken. Maar ik begrijp dat dat voor andere gemeenten minder een optie is. Dus ik denk dat we ons zo constructief mogelijk moeten opstellen, maar ik heb op een bepaald moment wel gesproken van Hekla en Zara. Met Minos, maar ik sluit niet uit. En dat is natuurlijk ook de moeilijkheid. Ik heb het ook op een bepaald moment gezegd, iedereen moet ook kleur bekennen en dat is ook niks oneervols aan. Ja, misschien dat er ook nog bestuurlijke fusies staan aan te komen, dat weten we niet. En dat bestuurlijke fusies ertoe kunnen leiden dat je toch terug weer in een nieuwe of een andere constellatie gaat terechtkomen. Maar het zou wel jammer zijn als Minos uit elkaar valt, omdat Minos is eigenlijk een heel sterke zone met heel veel capaciteit en expertise. We zijn de vierde grootste zone in Vlaanderen, dus het zou wel goed zijn als we in één blok of in één geheel met een andere zone zouden kunnen fusioneren.
Geografisch. Sven?
Ja, je zegt de vierde grootste zone. Wat bedoel je met de vierde grootste zone? Want dat lijkt mij...
Ja, qua impact, middelen, mensen, okay. Met Borsbeek erbij. Hè.
Ja, ik ben het eens met u dat dat de geprefereerde richting is waar dat we uit moeten gaan. Hoe groot, dat moet dan inderdaad uit die haalbaarheidsstudie blijken, denk ik. Ik denk dat dat op zich een hele belangrijke is om... Zowel dat groter plaatje te hebben en die daadkracht of die slagkracht ook effectief als politiezone te hebben, zonder dan dat lokale van die nabijheidspolitie uit het oog te verliezen. Dus ik ben het daar eigenlijk helemaal mee eens. Ik denk ook dat we naar Lier moeten kijken. In Lier zijn ze ook wel, niet dat ze vragende partij zijn, maar ze staan er zeker en vast wel voor open. En het feit dat het dan een gerechtelijk amnisement zou zijn, ja, dat is ook niet meer. Het is één gerechtelijk amnisement. Het staat nog wel in de briefhoofding, maar er is één commando dat erboven zit natuurlijk. Hè. Dank u wel.
Oké. Dank u voor de interpellatie. Dan gaan we over naar een volgende en die is van Joos en gaat over hergebruik, reparatie en delen van een aantal spullen. Doe maar, Joos.
Beste collega's, er zijn ondertussen verschillende projecten en samenwerkingen met de gemeente om onze afvalberg te verminderen. Specifiek in verband met hergebruiken, repareren en delen van spullen had ik volgende vragen. Voor Opnieuw en Co, hoeveel wordt er vanuit Boeghout naar de kringwinkel gebracht? Ik denk dat dat meestal in kilo's wordt uitgedrukt. Hoeveel procent wordt hergebruikt? En hoeveel CO2 besparen we op deze manier? Zijn er cijfers beschikbaar van meerdere jaren om te vergelijken? Opnieuw en Co, die zorgt ook voor sociale tewerkstelling, belangrijke sociale tewerkstelling. Hoeveel mensen werken er bij de kringwinkel en hoeveel mensen komen er vanuit Boeghout om daar te werken? En dan in verband met de fietsbip in de satelliet. Hoeveel klanten hebben een jaarabonnement om een fiets te lenen? En in verband met Repaircafé, hoeveel reparaties worden er ongeveer gedaan en hoeveel procent van die uitdagingen worden er gerepareerd? En met hoeveel vrijwilligers werkt het Repaircafé?
Erik wilt aansluiten. Ja, Erik?
Ja, ik zou willen aansluiten, omdat ik in het verleden heb ik ook al eens een puntje aangebracht rond hergebruik en delen. Meer bepaald met betrekking tot het containerpark. En toen heb ik ook eens de vraag gesteld, waarom mogen mensen ook niks meenemen van dat containerpark als ze iets kunnen gebruiken? Want dat is toch first-hand recyclage. Dus misschien is daar ondertussen al wat meer over nagedacht, waarom dat al dan niet zou mogen.
Ja, Chris?
Ja, ik zal even eerst antwoorden op de vragen van Joost. Dank je wel, Joost, voor jouw interpellatie. In verband met Opnieuw en Co, de inzameling van spullen vanuit Boeghout, dat komt neer op een 360.132 kilo. En dat is 8.312 kilo meer dan 2022. Totaal kilo in hergebruik is een 201.674 kilogram. Als we dat per inwoner gaan bekijken, dan levert per inwoner elke inwoner 26,06 kilogram spullen binnen. En dat is 0,46 kilo meer ten opzichte van het jaar 2022. Het hergebruik per inwoner is 14,6 kilo. De besparing op CO2 is 201 ton. Als we gaan kijken hoeveel mensen er werken bij Opnieuw en Co, inderdaad, dat is een belangrijke sociale werkgever. Dat zijn 507 medewerkers, waarvan er 11 medewerkers uit Boeghout komen. In verband met de fietspiep, de satelliet, het aantal klanten, er zijn 44 gezinnen die een kinderfiets zijn komen halen in 2023. En daarvan, van die 44, zijn er 10 die een sociaal tarief hebben. Er werden ook 23 volwassen fietsen uitgeleend, maar dit kan enkel voor mensen met een soort van sociaal attest, zal ik zeggen. Dus dat is via het CAW, TOCNW, Kina of via Don Bosco. In verband met het repaircafé, dus waar mensen spullen naartoe kunnen brengen, hè, dat zijn allerlei spullen, dat gaat over fietsen, elektronica, naaiwerk, zo allemaal van die toestanden. In 2022 waren er 245 vragen, waarvan er 183 gemaakt zijn. 62 konden niet gemaakt worden, maar die 183 worden dus opnieuw gebruikt, wat op zich wel heel mooi is. In 2023 waren er 320 vragen, waarvan er 244 gemaakt zijn. 35 konden niet gemaakt worden en 41 staan nog te wachten op reparatie. Omwille van de grote vraag, hè, wordt dat natuurlijk niet altijd onmiddellijk gemaakt. Hè. Dat is niet zoals bij een repaircafé waar mensen tegelijkertijd wachten. Dat komt soms wel in de wachtrij te staan. Dus dat wil zeggen, als we kijken naar 2023, dan hebben we 75 vragen meer dan het jaar ervoor. In verband met de vrijwilligers, er werken een tiental vrijwilligers in het Repaircafé en zij worden aangevuld door een zestal maanwandelaars. Zoals jullie weten is de satelliet een inclusief project waarbij er wordt gewerkt met een aantal professionelen, maar ook de maanwandelaars die daar een soort van dagbesteding hebben. Die kunnen dan kiezen of dat ze bij het voedseldeelpunt werken, bij het Repaircafé of in de fietspiep. En daarnaast werken er ook nog heel veel vrijwilligers in de satelliet.
Dat is mijn antwoord op jou, Joost. Is dat voldoende? En dan in verband met het recyclagepark, ja, er is een heel duidelijke policy dat dat niet mag, hè, dat mensen niet in de containers mogen duiken om daar allerlei gerief mee te nemen. Maar je kan wel bedenken dat in het container, in het recyclagepark, is er ook een deel waar mensen spullen die nog oké zijn, hè, kunnen achterlaten voor Opnieuw en Co. Dus ze hoeven niet per se zelf naar Opnieuw en Co te gaan, maar ze kunnen ze daar wel achterlaten. En ze gaan dat ook niet veranderen, want blijkbaar is dat heel chaotisch als ze dat wel toelaten. En zijn er sowieso nu ook altijd een aantal mensen, ze kennen de Pappenheimers, die daar wat blijven hangen en wat blijven rondkijken en toch proberen wat mee te pikken en zo. Maar dat is niet de bedoeling.
Ja, Erik?
Ja, staat mij toe dat toch een beetje jammer te vinden. Ik denk die chaos, dat je er niet echt voor moet vrezen. Maar, allee, als er iets herbruikbaars op een tafel wordt gezet, hè, dan gaat dat naar Opnieuw en Co. In Mortsel.
Mm-hmm.
En dan moeten we dus naar Mortsel rijden. Zouden dat spul mogen, willen hebben.
Ja.
En dan gaat ervoor moeten betalen, terwijl je het anders rechtstreeks kunt meenemen.
Ja, ik snap je punt, dus, maar de ervaring van de mensen van het recyclage, is dat dat echt heel lastig is. Dus ik denk dat we mensen vooral moeten motiveren om, als ze spullen hebben, en we hebben allemaal veel te veel spullen, en als je spullen hebt die te veel zijn en die zijn nog goed, dat je die naar Opnieuw en Co brengt. Of dat je eventueel dat op Hoppler zet, dat kan ook natuurlijk altijd.
Oké, dankjewel. Volgende interpellatie gaat over Boeghout Beweegt en is een interpellatie van Sven. Ja, Sven.
Ja, dankjewel, voorzitter, beste collega's. Graag kom ik toch nog eens terug op de tendentieuze verslaggeving over de werking van deze raad in het informatiemagazine van de gemeente Boeghout. Het is opnieuw duidelijk dat de pen wordt vastgehouden door het college. Ik neem er het bericht uit op pagina 6 van het magazine van maart 2024. Hier staat de partijen N-VA, het Dorp, Vlaams Belang en Miki Kanizai onafhankelijk verlieten de vergadering vanaf het zesde punt op de agenda. Zonder enige duiding wordt dit op deze manier weergegeven. Ook op pagina 11, weergegeven cijfers in verband met de gemeentemonitor, wordt de vergelijking met het verleden handig vergeten. Zo wordt het misnoegen over het voldoende te worden geconsulteerd of de structurele afname van het vertrouwen in het bestuur gedaald van 42% naar slechts 35% op amper 3 jaar tijd gewoon weggelaten. Overduidelijk wordt het gemeentelijk infoblad op deze manier aangewend als propaganda voor de meerderheid. Ik ben alvast zeer benieuwd wat er zal staan in de volgende editie als nieuws uit deze gemeenteraad. Zeker na het debakkelen rond de opnieuw geagendeerde punten van vorige maand. Dank u wel.
Wally?
Ja, dank u. Ik wil er graag op inpikken. Zondag 17 maart hadden wij een activiteit, het Vlaams Belang, in Den Boom, in Vremde. De aanvraag is reglementair ingediend en ook nog telefonisch bevestigd. En dat is gewoon niet verschenen in het bladje van de gemeente. Mijn vraag is dit politiek gericht geweest? Is dit toeval? En gebeurt dit regelmatig?
Dank u. Koen?
Ja, dank u wel. Sven, ik ben het niet eens met uw interpellatie. En ik vind eigenlijk de voorbeelden ook die je aanhaalt, dat je dan eigenlijk met uw fractie eigenlijk zelf een stuk vraagt naar een tendentieuze berichtgeving in Boeghout Beweegt. Ik ga mij ook nader verklaren waarom dat die voorbeelden die je aanhaalt nu net volgens mij aantonen dat het wel op een heel correcte en objectieve manier is. De gemeenteraad vergadert rechtsgeldig als er een meerderheid van de raadsleden aanwezig is. Nergens wordt er gesteld dat de meerderheid eenzijdig moet gevormd worden door raadsleden van de meerderheid of van de oppositie. Dat is toen ook duidelijk gesteld. Moest dat nu wel zo zijn, dan denk je dat dat inderdaad moet vermeld worden in ons magazine Boeghout Beweegt. Maar dat is niet zo. Met andere woorden, je komt als redactie altijd in een situatie terecht dat dan zowel het meerderheidsverhaal als het oppositieverhaal moet gebracht worden. De context die moet gebracht worden over waarom raadsleden zijn opgestapt. Daar hebben we het nu al een paar keer over gehad, dus straks nog eens. Ik ga dat nu nog eens herhalen. Jullie hebben jullie argumenten waarom dat jullie zijn opgestapt. Wij hebben onze argumenten. En ook de argumenten over het zogenaamde debakkelen, waarom dat punten zijn ingetrokken of niet zijn ingetrokken. En terug zijn gestemd geworden, ook daarvan verschillen we van mening. Hè. En ik denk dat we gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om dat in de toekomst te vermijden. Maar als je wenst dat in een informatieblad zoals Boeghout Beweegt al die verschillende nuances moeten weergegeven worden, ja, dan moet je eigenlijk al de verschillende meningen van de fracties en de visies erop weergeven. Was er nu bijvoorbeeld wel een uitspraak geweest door de gouverneur met een klacht, dan had dat een objectieve weergave kunnen zijn te zeggen van kijk, dat is er gebeurd en die of die zijn in het ongelijk of in het gelijk gesteld. Maar u weet, dat is nu niet zo, dus daar worden we mee geconfronteerd. Dus je moet dan ook vaststellen van ja, als je uitlegt waarom dat een partij de gemeenteraad verlaat, moet je ook heel een andere kant brengen en ik denk ook persoonlijk dat dat niet de bedoeling is van een infoblad, dat dat eigenlijk meer een partijpolitieke communicatie is, waarvoor we ook allemaal zelf onze kanalen hebben. Wat betreft die cijfers van de gemeentemonitor, nu, dat vind ik nu echt een punt waarbij dat ik toch wel zeg dat die cijfers, er is een keuze gemaakt door de redactie, wij houden voor alle duidelijkheid die pen niet vast, maar er is een keuze gemaakt om die cijfers op een bepaalde manier weer te geven. Men heeft die weergegeven met een referentie naar de gemiddelde score van het Vlaams gewest. Er is geen enkel cijfer dat refereert naar de vorige meting van de gemeentemonitor. Dus in mijn ogen is dat een objectieve en consequente weergave. Als je vraagt dat er ook wordt weergegeven naar de vorige gemeentemonitor, had je dat met alle cijfers moeten doen. En ik begrijp vanuit een oppositiestandpunt, daarom ben ik ook begonnen met te zeggen dat u eigenlijk een tendentieuze lezing vraagt, dat natuurlijk het vertrouwen in het gemeentebestuur gedaald is, van 42 naar 35%, dat dat interessante informatie is om dat erin te zetten en dus te verwijzen naar die vorige cijfers. Maar ook hier kan ik dan als meerderheidspartij of als burgemeester ook stellen van ja, dat wil ik ook wel een breder verhaal hebben. Want als je zegt dat er 35% van de mensen vertrouwen heeft in het gemeentebestuur, dan moet je heel het verhaal doen van de gemeentemonitor. En dan moet je ook zeggen dat het niet zo is dat er 65% geen vertrouwen heeft. Want wat blijkt uit die gemeentemonitor? Dat er 46% neutraal is en dat er 19% geen vertrouwen heeft in het gemeentebestuur. En ook die 19% is beter als het gemiddelde in Vlaanderen, want gemiddeld in de Vlaamse gemeente heeft er 24% van de mensen geen vertrouwen in het gemeentebestuur. Met andere woorden, ik wil dat even duidelijk maken, het is misschien wat moeilijk om te volgen met al die cijfers, ik ben ze speciaal gaan opzoeken. Je kunt ten aanzien van de vorige cijfers van de gemeente zeggen van het vertrouwen is gedaald. Die daling die is in dezelfde tendens als alle andere gemeenten. Twee, die ligt nog altijd hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. En als je het hele verhaal wilt brengen, dan moet ook het verhaal vertellen van wie er geen vertrouwen niet meer heeft. Dat is die 19%, wat eigenlijk ook een beter cijfer is als het gemiddelde in Vlaanderen. En hoeveel mensen dat er neutraal hebben gebracht. Dus als je dat doet, dan doet het dat. Dan is dat een keuze van de redactie. En dan doet het dat ook op alle andere cijfers. Ja, want nu wordt er 1% weergegeven. Men heeft gewoon gekozen om te zeggen van kijk, we brengen dat procent en we vergelijken dat met Vlaams gewest. En dat gebeurt altijd op dezelfde consequente manier. Dus in mijn ogen heeft de redactie van Boeghout Beweegt, of de mensen van de communicatiedienst, daar een afweging in gemaakt. En die hebben gezegd, wij brengen dat zo. Dus het zou pas tendentieus zijn als je het ene cijfer op een andere manier brengt dan het andere. Of het zou tendentieus zijn als bepaalde informatie van die interessant is voor een meerderheidspartij of voor een oppositiepartij, wel gebracht wordt en een andere niet gebracht wordt. Dat is eigenlijk het verhaal met betrekking tot hoe geven we bepaalde punten weer. En dat is altijd een moeilijke oefening, maar ik denk dat dat toch wel in eer en geweten gebeurt. Je weet dat we ook dat communicatieonderzoek hebben gedaan. Dat is een initiatief geweest van de communicatiedienst. Hè. Dus niet, wij hebben uiteraard als bestuur dat ondersteund, maar dat was een voorstel van hun, omdat ze eruit zouden kunnen leren van, zijn ze er goed mee bezig. Daar is ook uit gebleken dat we daar ook een heel hoge waardering krijgen van onze burgers, 8,33 op 10. Ons infoblad zit in een top 3 van 30 gemeenten die allemaal op dezelfde manier onderzocht zijn geworden. 95% leest Boeghout Beweegt, 84% leest het regelmatig. Dus ik vind dat onze communicatiedienst wel op een objectieve manier informatie brengt in functie van wat de burger wil en moet weten, en dat ze dat niet moet doen in functie van wat de wensen zijn van politieke partijen. En ik denk dat dat ook niet zo is. Ik denk dat alle, en dat is ook zo met interpellaties, men gaat eigenlijk na van, zitten er interpellaties tussen die interessant zijn voor de burger als informatie? Dat is telkens het uitgangspunt en de afweging. Dat wil niet zeggen dat de anderen niet interessant zijn als informatie, maar er wordt een soort van gradatie gemaakt, hoe wetende dat de echt partijpolitieke standpunten, dat die wel aan bod komen in de media die wij allemaal zelf ook hebben. Wat uw vraag betreft, Wally, dat is inderdaad een vergetelheid geweest. Dat is een administratieve fout geweest. Daar zaten ze zeer zwaar mee in hun maag. Ik ben verantwoordelijk voor het communicatiebeleid. Men is mij dat ook komen melden. En men heeft mij dat onmiddellijk gemeld en gezegd, we hebben een serieuze fout gemaakt, dat we dat vergeten zijn. En we hebben dat overlegd, want dat was niet prettig, dat is niet goed. En we hebben toen ook gezegd van ja, dat die activiteit nog via alle andere gemeentelijke communicatiekanalen waar mogelijk moest aangekondigd worden. Dat is dan ook gebeurd in de digitale nieuwsbrief bijvoorbeeld, heb ik het zien verschijnen, zodat toch nog een aantal mensen konden bereikt worden. Is dat nogal gebeurd? Ja, dat is nogal gebeurd. En niet alleen, nu in dit geval, is het toevallig bij jullie gebeurd, maar het is absoluut geen moedwil of wat dan ook bij. Het is ook al met verenigingen gebeurd. Ik ben ook al geconfronteerd geweest op de cultuurraad met een vereniging die zegt van, we hadden een activiteit op tijd doorgegeven en het is er niet in verschenen. Dus dat is al eens gebeurd. Er wordt heel nauwgezet een kalender bijgehouden, digitaal. Waar het dan juist misloopt, daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Maar ik weet dat men er zeer zwaar mee in de maag zat. En op het moment dat u dat gemeld heeft, heeft u mij ook onmiddellijk in kennis gesteld dat dat gebeurd is en dat dat absoluut niet expres was. Dus dat is het enige wat ik erop kan antwoorden. En mij misschien ook namens de dienst verontschuldigen. Maar dat is helaas zo. Maar ze hebben dat dan nadien nog wel bijvoorbeeld, ik heb het zelf nog zien passeren, in een digitale nieuwsbrief rondgestuurd, wat toch ook wel wat heel wat mensen terechtkomt. En ik denk ook nog via andere kanalen bekendgemaakt.
Ja, er bereikten natuurlijk vele minder mensen mee.
Dat is waar, dat weet ik. Er is geen excuus voor, hè, voor alle duidelijkheid. Dus ik ga me er ook niet achter wegstoppen. En de mensen hebben ook, ze waren er echt weer verveeld. Ik zeg het, ze zijn het onmiddellijk komen melden. We hebben een fout gemaakt, we zijn dat vergeten. En er was er trouwens nog één, denk ik, op die moment. Maar je moet naar Jan kijken, maar ik weet niet meer welk. Er waren twee zaken die men toen, die op een of andere manier er tussenuit zijn gevallen.
Sven?
Ja, dank u wel. Koen, ik ben het niet eens met u, hoe dat jij er naar kijkt. Wat dat gezegd klopt, dat is dat de meerderheid vormen, dat geen verantwoordelijkheid is van de meerderheid, dan wel van de oppositie. Daar gaat het ook niet over, dat is ook de discussie niet dat ik hier wil voeren. Waar dat ik het hier over heb, gaat over hoe dat het in de magazine verschijnt. En u noemt dat dan niet tendentieus, ik noem dat dan wel tendentieus, omdat er vooral geen duiding bij wordt gegeven. Net hetzelfde als de keuze van de redactie. Dan zo gezegd, want ik wil dat toch wel even benadrukken, dat ik niet geloof dat dat niet gestuurd wordt vanuit het college. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat pertinent niet. Als ik zaken in dat magazine lees, dan voelde gewoon langs alle kanten dat er een zekere sturing vanuit het college in zit. Dat is ook heel duidelijk, hè, want er in die gemeentemonitor wordt eigenlijk alles vergeleken met twee zaken. Met de vorige en met Vlaanderen. Dat is geen dat er vergeleken wordt in die gemeentemonitor. Dat is de verschillende nuances die gelegd worden, dat zijn die drie cijfers eigenlijk die per onderwerp het geheel vormen. Er wordt heel makkelijk gekozen om ons te vergelijken met Vlaanderen, dan wel met wat dat wij in het verleden gedaan hebben. En dat noemt dat, ik noem dat ook tendentieus, het feit dat dat niet vermeld wordt. Het feit dat er niet wordt verwezen naar waar staat dat rapport dan. Dat een burger het kan nakijken, dat staat daar gewoon niet bij. Dus een burger kan zelfs niet gaan kijken online, waar staat dan heel dat rapport van die gemeentemonitor. Nee, het is er niet. We geven hier een aantal cijfers weer, op een gekleurde manier, want staan we toe dat toch wel gekleurd te vinden. En naar het ganse rapport, waar dat dan over gaat, daar zwijgen we even over, want die cijfers die willen we niet dat mensen weten. Dus ik vind dat toch wel niet correct. Wat ik mij ook een beetje stoor aan hetgeen dat u daarnet komt te zeggen, in geval van de activiteit van het Vlaams Belang, dat is in het verleden nog gebeurd, dat gebeurt nu opnieuw. ja, vraag ik me eigen toch af, hoe kan dat dat je zo'n fouten blijft maken dan? Ik bedoel, menselijke fouten worden gemaakt en ik wil ook echt niemand, ik kan niet met een steen werpen naar iemand, hè. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat als dat in het verleden al is voorgevallen en dat gebeurt nu opnieuw, dat daaruit geleerd wordt. Dankjewel.
Lode?
Ik wil Sven bedanken dat hij ons punt van vorig jaar bijtreedt. Dank u.
Ja, het enige wat ik daar nog wil aan toevoegen. Het enige moment dat de collegeleden de teksten van Boekhoud Beweegt bekijken, is op het moment dat zij dat moeten beoordelen vanuit hun bevoegdheid. Hè, of dat volgens hun bevoegdheid als verantwoordelijke uitgever correct is. En ik kan u zeggen dat daar quasi nooit of zeer weinig opmerkingen opkomen en al zeker niet politiek gestuurde opmerkingen. Dus dat wil ik toch wel heel duidelijk stellen. Dus ook bijvoorbeeld over die cijfers, nogmaals, het is niet vanuit het college gezegd geworden dat die vergelijking alleen maar met het Vlaams gewest moest gemaakt worden. We hadden omgekeerd misschien de opmerking moeten maken en zeggen van ja, er had nog een derde balkje moeten bijstaan. We hebben dat niet gedaan, maar bedoel, we hebben niet op voorhand die bijvoorbeeld dat zo doorgegeven.
Lode nog?
Meer kan ik er ook niet aan toevoegen. Maar zet.
Lode?
Ja, ik wil mij nog even verduidelijken, want wij hebben daar vorig jaar ook bemerkingen op gemaakt in het kader van het onderzoek, hè, het forensisch onderzoek, dat er ook in het bladje geen melding werd van gemaakt toen. In Boekhoud Beweegt en toen kregen wij de opmerkingen, alleen de teneur was toen iets anders, hè, want toen was het meer hoe durf je zoiets vertellen, terwijl het mij niet de bedoeling was van de mensen toen van de communicatiedienst aan te vallen, maar wel waar het debat nu over gaat, over wat Sven al verduidelijkt heeft, hè. Dus wij sluiten ons bij dat punt aan, dat wij ook het gevoel hebben dat Boekhoud Beweegt verre van neutraal is en wij geloven ook niet dat dat niet wordt aangestuurd. En uiteraard het missen van reserveringen van zalen. Ja, dat is natuurlijk een spijtig voorval.
We gaan het hierbij laten. Ah, sorry, Johan.
Dank u wel, voorzitter. Over het missen van die link in het boekje, daar ga ik me niet over uitspreken dan. Maar op de website zie ik wel dat dat gewoon wordt doorverwezen naar alle cijfers die daar weergegeven worden.
Ja, in het boekje ook terug. Dus ik wil ook even inderdaad verduidelijken, dus er staat onderaan, ik heb het net geopend, waar dat je op welke website dat je alle cijfers kunt vinden. En er staat ook nog eens een QR-code bij waar je kunt onmiddellijk scannen, zodanig dat je ook alle cijfers kunt krijgen. Dus dat staat er wel degelijk vermeld in een apart balkje.
Oké, maar dan wil ik dat graag intrekken. En nogmaals de opmerking maken dat ik al 4 maanden het bladje niet krijg, sinds december. Maar het zal wel.
Dan moeten we reclameren bij de post.
Dat is dan ook genoteerd. Ja. Dan gaan we over naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie van Christel. En dat gaat over de trage wegen. Christel, je hebt het woord.
Ja, goedenavond allemaal. Ik breng deze interpellatie wel op de gemeenteraad. Jullie hebben die allemaal zeker al gelezen in ons infoblad. Maar ik breng die terug op de gemeenteraad omdat ik dat echt wel een punt vind waar ik dagelijks mee geconfronteerd word en met meerdere mensen een doorn in het oog is en nog blijft. Trage wegen vertellen als levend erfgoed het verhaal van een dorp of gemeenschap. Heel wat wandelpaden uit onze wandelnetwerken zijn trage wegen. Maar er zijn er nog veel meer die nog niet of niet meer in gebruik zijn. Daarom willen wij op basis van onder andere de Atlas der Buurtgemeente, de buurtwegen, een trage wegenplan opstellen en het concreet openstellen en opnieuw toegankelijk maken van trage wegen. Ik heb dan een tweede deel in mijn pleidooi, dat is eigenlijk vooral ook het onderhoud. Hè? Dus het openstellen van, of het heropenstellen van trage wegen is een belangrijke, maar misschien nog veel belangrijker is het onderhoud ervan. En dan denk ik, ik weet niet, dan moet ik kijken naar de mensen van ruimtelijke ordening, patrimonium, openbare werken. Ik vind dat echt een heel belangrijk punt, omdat er heel veel trage wegen zijn die niet onderhouden worden, die niet verhard zijn, die lager liggen dan de beek bijna. Dus een beetje regen en die staan onder water. Wij vinden het als N-VA, Boeghout-Vreemden, dan ook zeer belangrijk dat een trage weg ten allen tijde toegankelijk moet zijn voor iedereen, ook voor onder andere minder validen, en niet dat deze trage wegen na een halve dag regen veranderen in een slijkpool. Mensen die reeds gebruik maken van onze trage wegen, te voet of per fiets, zullen zonder twijfel beamen dat er in onze gemeente nog veel werk aan de winkel is. Excuseer. Ik heb een paar foto's genomen op mijn dagelijkse tour. Dat is niet zo moeilijk om dergelijke foto's te moeten maken, want dat is dagelijkse kost. Een derde deel van mijn pleidooi gaat over het meer openstellen van natuurgebieden. Ik heb er nog wel eens een keer die vraag gesteld, specifiek voor Vreemden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het natuurgebied achter Don Bosco, achter de Snippenbos, en nu ook het nieuwe natuurgebied dat in de toekomst wordt opengesteld. Ik wil eigenlijk toch nog eens een keer vragen om die natuurgebieden meer open te stellen. Heel veel van die natuurgebieden zijn immers betaald met belastingsgeld. Dus er wordt jaarlijks is er een budget. Het heeft lang €51.000 geweest, maar ik denk dat het ondertussen meer is. Dat ben ik even kwijt. Waar heel vaak van die ingediende projecten door Natuurpunt worden ingediend. Natuurpunt koopt daar gronden mee. En dan snap ik eigenlijk echt niet dat die niet meer toegankelijk worden gemaakt voor de burger. Dat de burger dan toch ook nog wel iets voor mag terugkrijgen voor zijn geld, dat vind ik eigenlijk een heel evident. In natuurgebieden is het probleem, mijns inziens, bovendeel tweeledig. Te weinig doorgang en vooral in de winterperiode en of regen weer totaal niet toegankelijk. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het natuurgebied achter de Snippenbos. Tussen oktober en tot nu kan je er niet door. Allee, dat kan toch niet moeilijk zijn van een pad te maken, een vlonderpad te maken, whatever, dat de burger ten allen tijde van zo'n mooi gebied kan genieten. En dan denk ik, schepen van ruimtelijke ordening, openbare werken, dat je eens een keer wat budget vrij maakt om daar werk van te maken. Dank u wel.
Ja, Heidi?
Ja, bedenk. Ja, ik moet eigenlijk beginnen, denk ik, met te zeggen dat het precies al lijkt op dat de verkiezingscampagne bij deze is ingezet. Zoals u zei, we lazen uw interpellatie reeds in jullie NVA-folder. Alvorens u vandaag deze op de gemeenteraad brengt. Maar bij deze wil ik graag meegeven dat wij een van de eerste gemeenten in Vlaanderen waren die reeds een trage wegenplan in samenwerking met de VZ2 trage wegen dergelijke plan dus opgesteld hebben. En dat inderdaad op basis van onder andere de Atlas der Buurtwegen waarin naar verwees. Dus uw verhaal is zeker niet nieuw. Nu, het beleid rond trage wegen is ook niet nieuw. Sinds 2007 werken we hier al aan. En vele trage wegen die werden dan sindsdien ook aangelegd of heraangelegd. En bij de verschillende grote woonprojecten zullen we ook binnen het stratentracé altijd trage wegen opnemen in de omgevingsvergunning. Nu, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar de afgelopen jaren hebben we volgende nog eraan gelegd, zoals het Doornstraatje van de Grachtstraat, Boeghout-Veldweg, het Galgenstukje, Bessemstraatje, het Rolbeekpad, Bert Bieberpad, Piet Pinterpad, Berder de Molensteeg, maar ook het traag netwerk in de verkavering rond de voormalige BMT zitten, maar ook achter het sportpark, waar je zelf al naar verwezen hebben, want vroeger was dat er gewoon niet, die hebben ook trage wegen aangelegd, een beetje gelijktijdig met de ontwikkeling van het sportpark. Nu, de meeste van deze trage wegen, die laten we ook ontdekken, hè, tijdens onze jaarlijkse boeghout wandel en fiets, die we ook al sinds 2007 met succes organiseren. Maar hoe dat ze moeten aangelegd worden, daar verschillen we blijkbaar dan toch van visie. Want ik versta uit uw betoog dat alle trage wegen verhard moeten worden, zodat ze ten allen tijde toegankelijk zijn voor iedereen en vooral ook voor de minder validen. Nu, wij maken een keuze tussen de functionele trage wegen die we willen verharden en de recreatieve die we zo natuurlijk mogelijk willen behouden. Die betekent dan ook dat ze niet per se bij eender welke weersomstandigheden voor iedereen dan toegankelijk kunnen en moeten zijn. Nu, het regenweer van de voorbije weken zorgt inderdaad wel voor dat er wat trage wegen inderdaad blank staan. Maar afhankelijk van het gebruik komen dan ook putten in. Die kunnen dan weer niet onmiddellijk hersteld worden, want door het slechte weer dat nu al heel de tijd bezig is, worden die ook terug uitgereden. Ondertussen hebben wij een beperkt onderhoudsprogramma opgestart, waarin zowel het onderhoud naar overhangend groen, het vullen van putten enzovoort, die werden al opgenomen. En in de toekomst natuurlijk is het nog de bedoeling om dit onderhoudsprogramma nog verder uit te breiden. Maar gelet dus, Christel, op de keuzes die wij maken, zal er ook altijd werk zijn. En gelet op de uitzonderlijke weersomstandigheden, want die waren toch wel uitzonderlijk, zijn nog steeds uitzonderlijk, zullen er ook altijd blijvend recreatieve weggetjes die gaan soms onder water blijven staan. Maar wij vinden ook wel dat er hier voldoende goede en veilige alternatieven voor zijn. En het natuurlijke karakter van dergelijke weggetjes willen wij blijven behouden in plaats van ze verder te verharden. Tot daar is al mijn antwoord op uw interpellatie.
Chris wilt nog aansluiten.
Ja. Oké, ik ga nog een stukje in verband met natuurgebied. De realisatie van natuurgebieden betekent natuurlijk heel wat meer dan alleen openstellen voor het publiek. Het doel van natuurgebieden is een betere en meer gevarieerde natuur creëren. Natuurgebieden hebben ons mensen heel wat levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten te bieden. Ik neem aan dat interpellatie verwijst naar de Molenbeekvallei achter Don Bosco. Zoals bijna alle natuurgebieden is dit gebied vrij toegankelijk voor iedereen, op elk moment. Er is een pad aangeduid van de kijkhut tot aan het Bloemenhof. Dat pad doorkruist het gebied. Een rondgang is niet mogelijk, maar dat komt eigenlijk omdat ertussenliggend een perceel in privébezit is. Waterberging is een van de troeven van de Molenbeekvallei. We zetten hierbij in op de klimaatadaptatie. En inderdaad, in de winter en bij zware regen zijn de paadjes nat. Waar het kan en zin heeft, doen de vele vrijwilligers van Natuurpunt het nodige om de toegankelijkheid te vergemakkelijken. Er werd zelfs een bruggetje aangelegd op de natste plaats ten behoeve van de wandelaars. Dat de vallei nat is, is een sterk maatschappelijk klimaatrobuust pluspunt en geen nadeel, lijkt mij. De oplossing hiervoor is stevig schoeisel of laarzen. De waarde van het natuurgebied voor alles wat er leeft ligt ook in de relatieve rust die er heerst. Voor iedereen die het wil, wordt er trouwens gratis gegidst door de vrijwilligers van Natuurpunt, ook voor scholen en verenigingen. Als we dan even naar de Molenbeekbron kijken, achter Sneppenbos, daar zullen we, zoals we van in het begin ook hebben gezegd, meer inzetten op toegankelijkheid en op recreatie. Ook voor mensen die minder mobiel zijn. De voorbije jaren kocht de gemeente met gemeenschapsgeld van de gemeente, van de provincie en ook van Vlaanderen een aantal paardenweides met natuurwaarde nul. De bedoeling is een passend natuurbeheer uit te werken voor dit brongebied. Natte natuur, een hele grote CO2-opvanger. Een plaats geven, de natte natuur, waterbergingscapaciteit maximaal benutten, de waterkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit eigen aan een brongebied vergroten. Plus daarbij extra ruimte voor natuurbeleving voor de inwoners en de kinderen van Boeghout en Vreemde, recreatie en educatie. Natuurpunt zal hier in samenwerking met de gemeente en verschillende andere publieke partners een vlonderpad aanleggen. En zo wordt er alles aan gedaan om iedereen de mogelijkheid te geven dat gebied te bezoeken. Het vlonderpad is inclusief, dat wil zeggen rolstoel toegankelijk, kinderwagen toegankelijk. Maar niet heel het gebied, maar vooral het natte gebied, het natste gebied eigenlijk, van de Molenbeekbron, dus achter Sneppenbos, zal een vlonderpad krijgen. Aansluitend wordt er ook een wandelpad aangelegd. Dat kan vertrekken vanuit de Sneppenbosweg, achter Kina, aan de loods van Kina zal ik zeggen. Zal dan langs de rand van de zorgboerderij langs de Molenbeek lopen tot aan de amfibiepoel die we onlangs hebben uitgediept naar de percelen die we in november hebben bebost. Daar komt geen vlonderpad, maar dat gaat beter toegankelijk zijn omdat dat gebied ook een beetje hoger ligt dan eigenlijk de rest van de Molenbeekbron. In die toekomstbos, want dat is nu pas aangeplant, we moeten dat ook eventjes de tijd geven om te groeien, maar we gaan dit wel vroeger toegankelijk maken dan bijvoorbeeld het speelbos. Dus we gaan dat vroeger toegankelijk maken, komen er ook nog een aantal avontuurlijke spelelementen, zodanig dat kinderen daar ook op een leuke manier kunnen vertoeven. Dus ja, oké, er zijn niet overal toegankelijke plekken en je zal af en toe je laarzen of je hoge schoenen moeten aandoen, omdat we eigenlijk inzetten juist op het natuurlijke karakter van de Molenbeekvallei. En het woord zegt het zelf, het gaat over een molenbeek, het gaat over een vallei, het gaat over een molenbeekbron, dus dat is een nat gebied. En zeker in deze tijden van overdadige regen.
Dankjewel. Misschien toch even, ik krijg af en toe signalen dat er wat te veel geroezemoes is terwijl dat er geantwoord wordt. Dus ik zie dat van hier. Dus als jullie goed willen meeluisteren. Christel?
Ja, ik wil er eigenlijk wel eens even terug op terugkomen, want ik hoor aan zeggen dat er budgetten worden vrijgemaakt om onderhoud te doen. De weg achter Sleppenbos, dat loopt dood in een slijkpoel. Daar kun je gewoon niet door. Pietingbaan, putten, 20 centimeter diep. Smeendijk, putten, 20 centimeter diep. De Millegeenweg, kunnen niet door van september tot mei. En dan gaat het over botinen en laarzen, dat kan goed zijn. Maar je moet ook eens even denken aan de veiligheid. Hè? De veiligheid, ik heb net gezegd, de Pietingbaan, de Smeendijk, Millegeenweg. Dat zijn allemaal wegen waar je eigenlijk de Rozelaan, dat is nog zo'n voorbeeld, daar kun je zelfs niet meer veilig fietsen. Zo ergens is het gesteld hier in Boeghout. Ga je dan wandelen en fietsen in de omgeving, om de omgevende gemeenten zoals Lier, het Fort van Borsbeek, het Fort van Wommegem, daar wordt dat allemaal netjes onderhouden en dat is even biodivers en natuurvriendelijk. Dat is niet te vergelijken met in Boeghout. Vooral naar veiligheid toe. Kom bij ons in de Roze Laan wandelen. Ga op dat tweede smal stuk van de Millegeenweg. Het is levensgevaarlijk om met je fiets door die wegen te rijden. Dank u wel.
Greet wilt nog tussenkomen. Ja, Greet.
Ja, ik hoor het antwoord voornamelijk. Wat ik toch wel heel belangrijk vind, is alle burgers van Boeghout, dus ook de minder valide, ook de mensen in een rolstoel, mensen met een wandelstok, mensen met een handicap. Dus wat gaat de gemeente doen? Gaan die dan rolstoelen met dikke wielen aanschaffen? Die kunnen geleend worden. Want ik kan zo 10, 20 mensen uit mijn kennissenkring zeggen die daar niet door kunnen. Want die kunnen geen botinen aandoen. Die kunnen geen rubberlaarzen aandoen. Dus ik dacht dat toch wel het natuurgebied voor alle burgers van Boeghout.
Sven nog?
Ja, dankjewel. Rudy gezegd, het beleid rond trage wegen is niet nieuw. Klopt, maar het is wel traag, heb ik de indruk. Trage wegen, het zegt het natuurlijk zelf. En het is vooral ook ontoereikend. Want jij zegt, het klopt dat er daar een aantal wegen zijn die gedurende een periode van het jaar niet toegankelijk zijn. Nu, het is en jullie keuze is om die niet te verharden, om die niet op een bepaalde manier aan te leggen. En oké, dat is de keuze voor jullie rekening. Maar het is nu net de manier waarop dat ze worden aangelegd, dat ervoor zorgt dat die wegen niet bewandelbaar of niet bereidbaar zijn. Het voorbeeld van de Millegeenweg is een klassiek voorbeeld. Dat is aangelegd in Dolomiet. Ja, dat wordt vanaf dat er, ik weet niet wat, een emmer water over gekapt wordt en je rijdt er met je fiets door, heb je daar spoorvorming, heb je daar een put. Dus het is de manier van aanleggen dat ervoor zorgt dat die onbereikbaar worden of onbereidbaar worden. En vooral duidelijkheid, wij pleiten er niet voor om elke trage weg te verharden. Zeker en vast niet. Dat zou u graag natuurlijk in ons schoenen schuiven, maar dat is zo niet. Wij willen niet elke weg verhard zien, elke trage weg verhard zien. Wij willen wel elke trage weg kwalitatief zien. En daar ligt het verschil. En dan moet daar inderdaad gekeken worden naar op welke manier kun je dat doen. Maar de oplossing van, ja, je moet dat maar potinen aandoen, of je moet dat maar botten aandoen, of je moet dat maar thuis blijven, want dat is de oplossing dat u biedt. En je moet niet langs daar rijden, rijd maar rond of rijd maar hoe, het is al gelijk wat. Er zijn veilige alternatieven, zegt u dan. Ja, dat wil ervoor zorgen dat die stukken weg of die paden niet moeten gebruikt worden gedurende 6-7 maanden per jaar. Of als je minder valide bent, ja, hoop dan maar dat er iemand u op uw schouder neemt of meeneemt om dan toch een keer een stukje natuur van Boeghout te zien, want voor u is het niet toegankelijk. Met dank.
Christel, en dan Chris en dan Rudy.
Ja, Sven heeft eigenlijk gewoon al gezegd wat ik wilde stellen, maar ook wel, ik zie ook heel veel trage wegen die gewoon lager liggen dan de omgeving, de rand, de graskant. Ja, dan kan dat water nooit weg. Dus ik denk er gewoon iets een minimum aan onderhoud en regelmatige check, dat er dan veel kan verholpen worden. Dank u wel.
Chris?
Ja, ik wil alleen eventjes zeggen, ik had het vooral over de natuurgebieden, hè, en dan over het vlonderpad. Hè, het vlonderpad dat er gaat komen, hè, dat is een inclusief vlonderpad. En dat is dus vanaf de Hellestraat ga je dat een stuk kunnen gaan tot in het gebied. Je gaat ook kunnen keren en terugkomen. Maar het is niet de bedoeling dat wij heel dat gebied gaan volleggen met vlonderpad. Maar wel een stuk zodanig dat er echt wel tot aan de amfibiepoel, tot aan de Molenbeekbron, zodanig dat mensen ook wel kunnen zien met typische fauna en flora die er groeit in brongebied. Maar het is niet de bedoeling om de natuurgebieden of de Molenbeekbron voor iedereen, als je dan zegt rolstoelen, rollators, kinderwagens, toegankelijk te maken. Dat is niet de bedoeling. En zeker niet van de Molenbeekvallei. Nee.
Rudy?
Ja, Sven, ik heb het gevoel dat je eventjes alles op een hoop gegooid. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè. Ik denk dat je ook mijn woorden een beetje probeert daarin te verdraaien. Ik denk dat we gewoon verschillen van mening hoe dan een trage weg moet uitzien. We hebben inderdaad een plan en je weet, pas mijn woorden aan. Als je de kans hebt om vroeg of laat op deze stoel te zitten, dan gaan we eens kijken of dat de trage wegen wat die sneller kunnen vooruit gaan. Het is van begin af aan bekend, toen wij met de VZW trage wegen op stap zijn gegaan, dat dat juist de grote uitdaging is om zogezegd de voetwegen op de Atlasterbuurtwegen, om die terug open te stellen. Dat is een zeer moeilijke uitdaging, juist omwille van de wetgeving die er eigenlijk achter zit. Dus het is niet zo evident omdat je een mooi plan hebt en dat er ooit voetwegen zijn geweest dat je dat zomaar direct openmaakt. Wat dat wij wel doen is, zoals ik al gezegd heb, wij proberen echt wel veel in te zetten op het aanleggen van nieuwe trage wegen die functioneel zijn en een aantal ouderen in ere te herstellen binnen de beschikbare middelen. Als je dan de voorbeelden aanhaalde van bijvoorbeeld het Milligen padje, dat is ook mij wel bekend, voor mij, ja, dat typisch voorbeeld is voor mij geen functionele verbinding. In een Boeghout Veldweg bijvoorbeeld, dat is zeer functioneel. Maar de Mulligenpad niet. Het feit dat die nu, zoals u zei, 6 maanden per jaar onder water staat, ja, dat is inderdaad wel om onder andere omwille van de uitzonderlijke weersomstandigheden die er zijn. Allee, als je vandaag een dag, ik weet niet dat je een tuin hebt, maar als je vandaag een dag in een tuin rondloopt, ja, dan, dat is ook al 4-5 maanden dat je bekend met botten naar je tuinhuis of dergelijke moet gaan, bij wijze van spreken. Ligt dat er ideaal bij het Milligenpad? Nee, daar ben ik het ook mee eens. En op termijn zullen we dat misschien wel terug eraan pakken, want inderdaad, de keuze die daar gemaakt is vroeger, bijvoorbeeld alleen de dolomietverharding, ja, als je dat vandaag de dag doet, dan zullen we dat waarschijnlijk op een andere manier doen. Maar als je dat elke trage weg die recreatief is, als je die wil toegankelijk maken voor iedereen, ook voor de minder valide, ja, dat is niet zo evident, want dan heb je de breedtes nodig en dat is niet altijd de bedoeling. Soms zijn dat gewoon de kleine paadjes. Hè. Dus ik denk dat je het allemaal iets snel op een hoop gooit. En uiteindelijk, wat dat we allemaal winnen, dat is dat alle trage wegen goed begaanbaar zijn, maar het weer speelt er wel een rol in. En als ik zeg van, ja, die bepaalde putjes, dat je met je fiets niet door kunt, ja, ik ben ook niet altijd de specialist. Wij voeren beleid en wij baseren ons ook op de technische uitleg van onze diensten. Als die ons zeggen van kijk, er zijn putjes, je moet die nu niet vullen, want volgende week zijn ze er terug uit. Dat heeft geen zin, dat zijn stoften zijn kosten op het sterfhuis. Ja, dan moeten we dat nu ook niet doen. En daarbovenop ook, ja, die mensen staan niet elke dag te springen om putjes gaan te vullen. Nee, er is ook nog wel wat ander werk hier dat moet gebeuren. Dus daar ook, soms moeten ook bepaalde keuzes maken binnen de mogelijkheden die je hebt.
Oké, afrondend, Christel en Sven.
Ja, ik ga uiteraard afronden. Maar Rudy, ik wil even de Roze Laan aanhalen, omdat dat slaat is waar ik woon, waar ik ook dagelijks door moet. Allee, ik vind dat toch niet normaal dat er 3 mensen vallen op een half jaar tijd. Ik vind dat echt niet normaal. En allee, binnenkort, gelukkig, hebben we dan zo'n stel vrijwilligers die vreemde toeren gaan organiseren. En dan zullen de putjes wel gedicht worden. Dank u wel.
Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor alle duidelijkheid, ik zeg het nog eens, Rudy, ik wil niet dat elke trage weg verhard wordt. Dat is zeker en vast niet het pleidooi dat wij maken. Maar ik denk dat je in het kader van uw plan van trage wegen misschien wat minder moet bezig zijn of wat minder energie moet steken in het openmaken van nog extra trage wegen, wat ik voor alle duidelijkheid niet onbelangrijk vind. Maar voor het onderhoud van de bestaande, die een atlas aan buurtwegen, ik denk dat we eerst en vooral de foto moeten maken dat er is, om opnieuw op de Milligenweg te komen. Hè, want u zegt, ik vind die niet belangrijk. Allee, of u, nee, dat is, sorry, ik corrigeer mij deze keer. Je vindt het geen functionele verbindingsweg. Het staat wel in de fietsschoolroutekaart. Hè. Daar zit je bij in. Dus je geeft het advies aan schoolgaande jeugd om die te gebruiken vanuit de gemeente. Ik heb het daar net opgezocht. Hij staat er gewoon tussen. Maar 6 maanden van het jaar moet hem niet gebruiken. Dat zijn de 6 maanden van het jaar. Allee, het zijn maar 10 maanden van het jaar. Is het maar school. Dus eigenlijk moeten maar 4 maanden van het jaar die weg gebruiken. Dus dat stoort mij dan een beetje. En zeker het voorbeeld van de Milligenweg. Dat is gewoon een brakke weg. Dat trekt op niks. En dat kan veel beter. En, allee, hetgeen dat u dan zegt van ja, jullie zijn precies in verkiezingsmodus, dat kan zijn dat uw interpretatie daarvan is, maar wij hebben dit verhaal meermaals gebracht. Dat is niet de eerste keer dat we dat brengen, we hebben dat de afgelopen jaren meermaals gebracht. Dat ligt ons na aan het hart, omdat we er zelf ook regelmatig komen en omdat we er regelmatig op aangesproken worden. En als dan het verhaal van het college is van ja, 6 maanden lang moet er niet langs daar, oké, dan is dat een verhaal of een oplossing op uw konto.
Ja, ik wil niet te ver in discussie er nog aan, maar de schoolroute inderdaad, dat staat er nog op de vorige school die gemaakt is. En ik weet niet exact meer van wanneer ze dateert. Ik weet alleen dat we nu bezig zijn met een nieuwe schoolroute te maken samen met de dorpsschool van Vreemde. En we zullen dat ook terug in overweging nemen of dat dan een geschikte weg is waarvan dat we de kinderen langs daar zullen moeten of kunnen sturen.
Ik zou toch willen afronden, Sven.
Dank u wel, voorzitter. De schoolroutekaart dateert van 2020, staat hier op de website. Dus dat is nog niet zo gek oud. En begrijp ik nu dat we de schoolroutekaart gaan aanpassen aan de infrastructuur die we aanleggen of niet aanleggen?
Nee, dat is...
Dank u wel.
We gaan het hierbij laten en over naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie over de verkeersafwikkeling op de Oude Baan. En dat is een interpellatie van Greet van Brussel. Ja, Greet?
Ja, collega's. Is er reeds een plan voor de verkeersafwikkeling op de Oude Baan? De verkeerssituatie is daar levensgevaarlijk wanneer zowel de binnenspeeltuin, het speelmijntje en de feestzaal Hof van Rijen geopend zijn. Alvast bedankt.
Ja, Rudy?
Ja, Greet. Die problematiek is ons natuurlijk wel gekend. En naar aanleiding van meldingen van sommige bewoners hebben we al een bewonersvergadering gehouden op 8 mei 2023. En tijdens deze vergadering werden de verschillende bezorgdheden natuurlijk dan besproken. En je zal ook zien dat het speelmijntje, die verwittigen zelf naar hun klanten toe via hun website dat ze niet op de straat mogen parkeren. En die worden ook gestimuleerd om naar de park en ride op 200 meter te rijden en daar te parkeren. Nu, in januari 2024 hebben wij dan in het college ook een beslissing genomen om dat parkeerregime daar te herzien, zodat er niet meer in de bermen mag geparkeerd worden en dat het voor iedereen ook duidelijk is dat dat een nieuwe situatie is. Nu, vanaf de Borsbeke-Steeweg dus, tot aan de parking van het Hof van Rijen, komt dan een volledig parkeerverbod aan beide zijden, weliswaar met uitzondering voor de huizen aan de oneven zijde, omdat dit privaat eigendom is. Nu, de borden zijn ondertussen die zijn besteld en als ze binnen zijn, dan wordt dat mee in de planning opgenomen en we verwachten dat dat in principe april zal zijn en dat zou dan eigenlijk de situatie al daar moeten verbeteren. Weet wel dat natuurlijk de veldparkeerders die er nog altijd kunnen zijn, dat die zullen moeten beboet worden door de politie, want die zijn verantwoordelijk als dusdanig voor de handhaving al daar.
Nu, ik denk dat die borden al gezet zijn, want ik fiets er alle dagen voorbij. En ik denk dat daar tussen 8 à 10 borden met verboden te parkeren staan. Ik heb ze er vaak geteld. Maar mijn vraag is dan, kan er ook ergens een bord komen met 30 per uur of zelfs trager? Want ze rijden daar zo snel door. Er lopen ook kippen af en toe over de grond, daar nog van. Maar de kinderen die van het speelmeintje de straat oplopen, die kijken niet. Ik heb er al een paar keer bijna accidenten gezien. Ik weet niet of dat er al echt gebeurd zijn. Maar dat is... En dan vooral het kruispunt, als ze dan van de veldkant komen en aan het Hof van Rijen, erop toekske. Dat is echt, echt gevaarlijk. En dan denk ik, dat is nog wel een officiële weg, want daarachter is het niet meer. Dat daar niet een bord 30 per uur of zelfs minder kan komen. Of een drempel of zo. Iets dat een beetje vertraagt.
Nu, ik wil de situatie toch wel eens bekijken wat betreft snel, maar ik weet dat niet van buiten. Maar ik dacht dat je het eerder had in uw interpellatie over de parkeerproblematiek, omdat er in de bering werd geparkeerd en dergelijke.
Ja, dat is
dus
nu
over,
echt
de,
wel
over de snelheid was mij niet duidelijk dat ook een probleem was. Van uw zijde, dat gaan we aanhalen. Maar ik kan dat wel eens bekijken welke snelheden dat daar onder andere in gereden worden, dat we daar kunnen meten. Dat is het begin althans.
Het is vooral als ze wegrijden, niet naar de steenweg, maar richting de veldkant. Omdat, er is minder verkeer, hè? Dus dat is echt... dat is heel smal en je zet er en voetgangers en fietsers en dan liefst een auto die beide nog wilt voorbijsteken, dat is echt niet oké. Maar dank u wel.
Dank u voor die interpellatie. De volgende is een interpellatie over het veiligheidsprobleem kruispunt Vreemdse Steenweg Gillegomstraat Mussenhoevenlaan. En dat is een interpellatie van Mieke. Mieke, je hebt het woord.
Dat klopt. Ik had het graag eens over dat kruispunt gehad, want het is eigenlijk wel een serieuze opdracht voor fietsers en automobilisten om vanuit de Mussenhoevenlaan en vanuit de Korte Vreemdse Steenweg links of rechts af te slaan richting Vremde en richting Boeghout. Dat is ook zo in andere richtingen uiteraard. Tijdens spitsuren is het echt een heel gevaarlijk kruispunt. Auto's houden zich niet aan de correcte snelheid. Dat gaat ook van 30 naar 50, terug naar 30, naar 50 vlak voor de lichten zelfs. Heel onlogisch. De fietsers die kijken niet als ze de baan oversteken. Boeghout fietsgemeente, oké, maar dan wel op een correcte manier alsjeblieft. Beide respecteren de verkeersregels daar niet. Het geeft heel gevaarlijke situaties. Er zijn op deze plaats wel verschillende oplossingen mogelijk, vooral dan tijdens de piekuren om dit op te vangen, slimme verkeerslichten of eventueel verkeersbegeleiding van de politie. Ik stel eigenlijk voor om de veiligheid van alle gebruikers dringend te verbeteren.
Ja, Rudy?
Ja, bedankt Mieke. Inderdaad, elke morgen passeren hier heel wat schoolgaande fietsers. Ja, om en bij de 300 fietsers in de ochtendspits. En dan voor de auto's is dat dubbel zoveel. De helft gaat richting Gillegomstraat, de andere helft richting Korte Vreemdse Steenweg, zoals wij dat noemen. Dus inderdaad, een drukpunt met heel wat bewegingen, vooral dan in de gezamenlijke ochtendspits. En dit kruispunt ligt inderdaad ook op een zeer belangrijke schoolroute. Voor alle duidelijkheid, voor mij is elk ongeval er één te veel, maar je kan niet elk ongeval vermijden door bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen. Maar vooraleer we conclusies trekken of een kruispunt nu onveilig is of niet, willen we dat toch graag even aan een aantal zaken proberen te objectiveren. En dat doen we dan bijvoorbeeld aan de hand van een aantal indicatoren, zoals we dat noemen, bijvoorbeeld door het aantal ongevallen, het soort ongevallen, wie is erbij betrokken, wanneer gebeuren ze, wat zijn de gemeten snelheden al daar. Nu, sinds 2015 gebeurden er 12 ongevallen met 5 lichtgewonden. Slechts 2 waarbij een fietser betrokken was en 1 met een bromfietser, en waarbij er dus in totaal 3 lichtgewonden vielen. Elk jaar konden we vanaf 2015 2 ongevallen noteren tot 2022, dus 2 per jaar. Sindsdien hebben we gelukkig hebben we geen ongeval meer gehad. 1 ongeval met de fiets in 2020 gebeurde tussen 10 uur en 11 uur, dus uit de ochtendspits, en 1 fietsongeval in 2021 tussen 16 en 17 uur, ook eigenlijk uit de avondspit al waar voor de auto's. Hè. Van alle ongevallen sinds 2015 gebeurde er maar 1 ongeval tussen 7 en 8 en 1 ongeval tussen 8 en 9. Nu, u weet ook dat in 2023 hebben we de korte vreemdste stevig, hebben we dat omgetoverd naar een fietszone, werd de zone 30 ook uitgebreid, weliswaar vanaf de bushalte op de Vreemdese Steeweg. Vanaf daar geldt de zone 30, inclusief de Gillegumstraat, waar we een aantal maatregelen hebben genomen. Dus een heel stuk voor het kruispunt eigenlijk al. En hebben we ook rond de schoolomgeving overal smiley-borden opgehangen, waar we ook de snelheden kunnen meten. Nu, wat betreft die snelheden stellen we ook vast dat sindsdien de gemiddelde snelheden dat is, sterk gedaald zijn. Het blijkt dus dat op basis van deze objectieve gegevens en na onze inspanningen ook van de afgelopen jaren, dit niet zo onveilig is als u nu voorstelt. Dat wil weliswaar niet zeggen dat ik ook zelf wel vaststel dat sommige groepen van fietsers soms wel heel rare toeren uitsteken. Maar inspelen op het gedrag van die groepen fietsers, dat blijkt een zeer moeilijke, en dat is natuurlijk niet alleen in Boeghout zo. Maar het feit dat het soms heel druk is en op bepaalde momenten er soms ook wel heel wat chaos lijkt, doet ons wel vermoeden dat er toch een grote hoffelijkheid is tussen de verschillende weggebruikers al daar. Tot daar denk ik mijn antwoord op uw bezorgdheid.
Doe maar, Mieke.
Ja, ik wil er even op ingaan. Ik wil graag met u dan samen om 7:40 uit de Mussen-Hoevelaan komen en proberen links op de Vreemdse Steenweg te draaien. Ik heb daar de laatste keer 10 minuten gestaan met een hele hoop, ja, heel boze automobilisten achter mij, omdat er geen enkele mogelijkheid was voor mij om af te draaien zonder een fietser mee te hebben. Want die fietsers, die kijken niet, die komen Vreemdse Steenweg richting Boeghout, die draaien gewoon linksaf zonder kijken. Hè. Iedereen moet daar verstoppen. Het is een levensgevaarlijke situatie. Als je daar staat, raak je daar niet meer weg. Ik wil er gerust samen met u eens gaan staan om de situatie eens te bekijken.
Oké, ik denk dat we de interpellatie hebben gehad. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we over naar de volgende. En dat is ook een interpellatie van u, Mieke. En dat gaat over de markt van vreemden.
Het is een heel mooi initiatief, de markt in Vreemden. Het wordt ook door heel veel bewoners heel goed ontvangen. Nu, we merken toch wel dat het een beetje in een vicieuze cirkel zit. Dus kramen blijven weg omdat ze vinden dat er te weinig klanten komen. Klanten blijven weg omdat ze zeggen, ja, 5 kramen is niet de moeite om nog te gaan. Er kan misschien in de zomermaanden een kleine oplossing voor gezocht worden om dan een klein beetje een boost te geven terug. Door bijvoorbeeld lokale ambachten ook de kans te geven om op de markt te komen staan. Natuurlijk, die lokale ambachten hebben niet allemaal voorzieningen, zoals tafel of tenten, om dat te doen. Misschien dat de gemeente dat kan aanbieden op bepaalde data.
Oké, dank u wel. Koen gaat antwoorden.
Ja, dank u wel voor uw interpellatie. Het is inderdaad zo dat wij vanuit de gemeente regelmatig promoacties doen om de markt in toch wat te ondersteunen. En een van die grote promoacties is de provinciale maand van de markt. Dat wordt ook ondersteund door de provincie. Die gaat dus volgende week van start. Die loopt van 1 tot 30 april.
Dat gebeurt met gratis promomateriaal, wedstrijden, krasloten, aankoopbons bij marktkramers, geschenkgeschiks bij plaatselijke horeca zelfs. Er werd door de provincie in het verleden een e-bike ter beschikking gesteld die je kon winnen en zo verder. Dus dat loopt allemaal. In mei is er dan ook nog een hemelvaartmarkt. Dan komen er ook nog een aantal losse kramen, wordt er een beetje een feeststemming rond gecreëerd. Dus er zijn ook wel een aantal initiatieven die markt moeten ondersteunen. Wat is nu de status op dit moment van onze markt? We hebben nog altijd 8 kramen die zich hebben ingeschreven. Er zijn 7 vaste kramen met voeding. Dus daar zit brood, vis, beuling, vlees, charcuterie, kaas, noten, olijven, groenten, fruit, kip, bijgerechten en zo verder allemaal. Dus dat is allemaal aanwezig. En er is nog 1 vast kraam met kledij dat ingeschreven is. Dus er is een zekere diversiteit. Voor de mensen die er al eens naartoe gaan, het zijn ook allemaal kramen met echt kwaliteitsproducten. Dat is ook belangrijk. Maar ik heb nu toch al enige tijd geleden gevraagd aan onze administratie, die de markt ook opvolgt, om eens een telling te doen van het aantal klanten. En ook de klanten eens te bevragen, uiteraard op vrijwillige basis, van waar dat ze komen. Want het is eigenlijk wel interessant om te weten, zijn dat heel veel mensen lokaal van Vremden, zijn er veel van Boeghout komen, die van buiten de gemeente en zo verder. Er is al wel een beperkte rondvraag geweest bij de marktkramers. En daaruit leren we dat er in een kalme periode ongeveer 100 bezoekers zijn op een donderdagvoormiddag en op een goede dag 150 tot, als het goede weer is, tot 200 klanten. Waarbij die marktkramers ook aangeven dat die bezoekers ook allemaal wel iets kopen. Hè? Want het is geen belevingsmarkt, het is echt om te komen kopen. De lokale ambachten, die zijn ook al eens bevraagd geworden. Er zijn ook wel wat mensen gevraagd om daar te komen staan. Nu, het is zo dat we kunnen het marktreglement niet negeren. Het is een marktreglement, dus we kunnen niet discrimineren. Dus iedereen die op een markt komt staan, ja, die moet dat natuurlijk doen aan dezelfde voorwaarden. Vanaf 1 april wordt wel de zogenaamde machtiging van ambulante handel afgeschaft. Dat is de zogenaamde leurderskaart. Maar je moet bijvoorbeeld nog wel altijd een KBO-nummer hebben om op de markt te mogen staan. Nu, we hebben al wel eens in het kader van de week van de korte keten al heel wat mensen aangeschreven om bijvoorbeeld op de markt te gaan staan. En het was zo dat er toen 1 geïnteresseerde was. Dat was het Karwei. Die waren geïnteresseerd. Die hebben gezegd van misschien dat we een volgende keer meedoen. Maar die zijn toen niet gekomen. Maar daar zaten bijvoorbeeld ook de bijentelers bij. Amelielo, Be Local, Sint Ambrosius, de Venhoeven zat erbij. De Trommelhoeven zat erbij enzovoort. Dus veel mensen die lokale producten hadden. Maar er is eigenlijk geen reactie op gekomen. En je moet natuurlijk ook bekijken in de context. Hè. Je zit daar inderdaad niet meer een belevingsmarkt, dat is geen jaarmarkt of een kerstmarkt, maar dat is echt een markt waar je je waar moet kunnen verkopen. Dat betekent vroeg opstaan, daar opbouwen, je materiaal hebben, zorgen dat je aan de kassa kunt doen. Ja, als het slecht weer is, dan is dat ook niet altijd een pretje om op de markt te staan. Dus naar die categorie van mensen en van die ambachten is dat een ander soort van setting. En zeggen die van ja, daar pikken wij niet onmiddellijk mee aan. Dus dat is een beetje de situatie op dit moment rond de markt. We weten dat dat een zeer sterke en goede start heeft genomen. Dat is wat weggedemsterd. Ik heb daar ook zelf een aantal marktkramers over gesproken. Er is inderdaad ook wel door het slechte weer maanden al een stuk een beetje een inzinking geweest. Dus we moeten nu gaan evolueren. In april, mei wordt dat beter. Ook met die acties gaat er terug wat schoen in komen. In ieder geval wil ik wel een warme oproep doen om uiteraard de markt te blijven steunen. En we moeten ook zien dat we niet in een situatie terechtkomen doordat we bijvoorbeeld zeggen van ja, er staan te weinig kramen of er komt te weinig volk en zo verder. Ja, dan gaan mensen op den duur zelf niet meer naar daar gaan. Hè. Dan krijg je een soort van sneeuwbaleffect. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgeen dat we moeten trachten te vermijden. Als er slechte reclame gemaakt wordt over een markt of een winkel of zo, ja, dan blijven mensen er weg of dan gaan ze er minder gemakkelijk naartoe. Dus dat is niet zo'n goede zaak. Dus daar moeten we op inzetten. Maar zoals gezegd dus, Mieke, gaan we ja, in april en in mei toch nog wat acties ondernemen voor die markt. Maar ik geef ook toe dat er al een aantal marktkramers hebben aangegeven dat ze hebben gevraagd van mogen we ons markt niet verhuizen naar Boeghout. Maar we wouden het nu expliciet in Vremden doen, net omwille van het feit dat daar nood is aan al die producten voor de mensen. Maar we zijn ook wel zelf een stuk nieuwsgierig van, ja, komt de vreemdenaar daar ook voldoende zelf naartoe? Dat weten we op dit moment niet. Maar het is wel eens interessant om dat te gaan durven. En te gaan zien van waar komt iedereen.
Oké, dank je wel voor de vraag en het antwoord. Dan zijn we aan het einde van de bijkomende agenda van de gemeenteraad.